Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen? Dames en heren, mijn klok geeft 19:30 aan. Dus ik wil u vriendelijk verzoeken uw plaatsen in te nemen. Uw geluidsvolume vanuit uw stem wat naar beneden te draaien. En dan gaan we een poging doen om te starten met uw raadsavond van 3 februari 2026. En dat doen we met het vragenhalf uurtje. De vragen van de verschillende fracties die vragen gesteld hebben worden op de schermen weergegeven. En ik wil eigenlijk starten met de eerste vraag. En die is afkomstig van de fractie van Balans. En het onderwerp is het update woningbouw in S. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Boormans.
Dank u wel, voorzitter. Inwoners van de gemeente Bokstel snakken naar starters en leeftijdsbestendige woningen. Dat is in S niet anders. Er heerst onrust en onduidelijkheid bij de inwoners over hoe ver het nu staat met alle plannen die er voor S zijn. Dan hebben we het over Rijkskant 3 en 4, bouwplannen naast de nieuwe lagere school en de initiatieven van Jokershuisjes en aan de Postelstraat. Daarnaast ook eventueel een inkijk in toekomstige plannen. Dus onze vraag is eigenlijk vrij simpel. Hij staat op het bord.
Dank u wel, meneer Boormans. Mevrouw van Laarhoven. Niet, meneer. Meneer Van der Zanden. Die is niet aanwezig. Weet ik niet. Hij is vanmiddag naar huis gegaan omdat hij migraine had. Dus het zou zomaar kunnen dat dat heftiger is uitgepakt dan dat we dachten. Heeft u er moeite mee als we die vragen schriftelijk gaan beantwoorden?
Nee.
Mocht hij voordat het
vragen een
half uurtje afgelopen is en toch binnenkomt, pakken we ze als laatste nog. Ja? Doe het zo. Dank u wel. Dan gaan we over naar de volgende vraag. Die komt van de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Vuurwerkverbod.
Ja, dank u wel. Uitzonderingen op het landelijk vuurwerkverbod en een eventueel openbaar oudjaarsfeest is de titel. Het voorstel om buurtverenigingen en clubs ontheffing voor het vuurwerkverbod te verlenen valt slecht bij burgemeesters. Buurtverenigingen en clubs kunnen daarbij een ontheffing vragen. Burgemeesters vrezen dat het verbod zo ondermijnt en vrezen dat handhaving van de nieuwe regels het grote euvel is. Je mag volgens de regels van de ontheffing met maximaal 8 mensen vuurwerk afsteken, van wie er minstens 2 volwassen moeten zijn. Op die manier zou je bijna per straat een verenigingetje kunnen hebben. Er kunnen door al dan niet verleende ontheffingen grote verschillen tussen gemeenten ontstaan die het landelijke verbod aantasten. Een vuurwerkverbod met achterdeurtjes ondermijnt het doel ervan en leidt tot onveiligheid, geweld, letsel en trauma. Willekeur en problemen in de handhaving. De burgemeesters pleiten voor het georganiseerd vuurwerk afsteken of een lichtshow. In Boksel zullen ondernemers bereid zijn om er een uniek openbaar feest van te maken. PvdA GroenLinks heeft aan de portefeuillehouder de volgende vragen die u op het scherm ziet.
Dank u mevrouw Bemelmans. Ja, mijn portefeuille. Ik ga u teleurstellen, want ik kan op dit moment nog niet heel concreet antwoorden geven. Dat heeft te maken met het feit dat ik toch eerst even wil afwachten wat het Rijk en de regering daadwerkelijk gaat beslissen met betrekking tot de regels die gesteld gaan worden en wat ze dan ook precies verwachten. Op basis daarvan kunnen wij onze besluiten nemen. Waar ik wel al heel duidelijk over kan zijn is dat ik dit wel heel erg belangrijk vind dat er een landelijke lijn gaat komen met betrekking tot handhaving en dat soort zaken. Want als het niet te handhaven valt, dan wordt het één groot drama. Dus dat is voor mij wel een heel belangrijk punt wat ik zal meenemen in de afwegingen die we later in het jaar gaan maken. Maar op dit moment kan ik er nog niet te veel over zeggen.
Ja, dank u wel. Eigenlijk vraag 3, die gaat over in de regio. Misschien wilt u daar nog specifiek op antwoorden.
Is altijd een onderdeel van alles wat we hier afwegen. Dus op het moment, het gaat niet alleen om Bokstel. We hebben een basisteam in de meierij waar we mee samenwerken. Dus ook daar wordt met Openbaar Ministerie en politie gepraat over dit soort onderwerpen. En daar proberen we een beetje altijd eenzelfde lijn in te voeren. Dus dat gaat ook dit keer zeker in de regio ook besproken worden.
Ja. Ja, dank u wel.
Meneer Boormans, ga ik Is dat voor de griffie het makkelijkst om terug te springen? Naar de eerste vraag. Wethouder van der Zanden, u was nog niet aanwezig toen de eerste vraag gesteld was en dat betrof toevallig uw portefeuille. Gelukkig bent u fit genoeg om vanavond toch aanwezig te kunnen zijn. Dus wellicht kunt u op deze vraag antwoord geven.
Voorzitter, doe ik graag. Een beetje last van migraine, dus vandaar dat ik ook wel later was. Maar ik vond het onderwerp toch belangrijk genoeg om hier vanavond ook aanwezig te zijn. Update over de initiatieven over bouwplannen in eerst in de breedste zin van het woord. Ik begrijp dat er zorgen in S zijn van wordt er wel voldoende gebouwd. Maar volgens mij zijn die zorgen in heel Boksel. En als ik uit mijn hart moet spreken, nee, in Boksel wordt ook onvoldoende gebouwd. Net als in heel Nederland. Maar specifiek voor S gaan we ook wel even een aantal projecten langs waar volgens mij de behoefte aan is. En dan begin ik met de Wertjes achter Leunisdijk 40. Dat is daar in de volksmond bekend als Jokers Huizen. Naar aanleiding van een initiatief van een inwoner in de Dorpsstraat. Een heel mooi initiatief is. Waarbij de gedachtegang achter het initiatief is dat een aantal senioren een grotere woning achterlaten. Tijdelijk een andere kleinere seniorenwoning willen gaan bewonen. En daardoor een doorschuifsysteem in S ontstaat. Hele nobele gedachte. Ik neem jullie mee in het proces, want ik denk dat het goed is om in ieder geval dat te duiden. Omdat ik ook merk dat er op social media en in het S-blad soms berichtgevingen enigszins vanuit één kant belicht staat. En dan denk ik dat het goed is dat we ook de kant vanuit het college willen belichten. Locatie achter Leunisdijk 40, wat er specifiek over gaat, is op de intaketafel van juni 2024 een keer beoordeeld. Toen is geconstateerd locatie niet geschikt voor de voorgestelde ontwikkeling. En hebben wij zowel ambtelijk als bestuurlijk teruggekoppeld. Is op dat moment sindsdien ook nog 3 keer contact geweest met initiatiefnemers. Zowel bestuurlijk door mij als door de betrokken ambtelijk medewerkers Karin en Maarten. En vervolgens hebben initiatiefnemers het initiatief genomen om toch een ruimtelijke onderbouwing te schrijven voor de genoemde locatie achter Leunisdijk 40. En die hebben ze bij ons ingediend, dan ga ik even kijken, 18 juli 2025. Dus al een behoorlijke poos geleden. Nou is het wel zo, als een initiatief ingediend wordt zo net voor de zomervakantie, dat de eerste maanden na het indienen er meestal met zomervakantieperiode niet zo heel veel mee gebeurt. Het is ook een initiatief waar wij zorgvuldigheid hebben proberen te betrachten en nog steeds aan het betrachten zijn. Want wij hebben eerder daarover naar gekeken, geconcludeerd geen gewenste locatie. Maar wij zijn ook meewerkend Boksel. Dus wij willen ons tot het maximale inspannen om te kijken, hebben wij het goed bekeken? Zeker ook omdat er nu een ruimtelijke motivatie geschreven is door een bureau wat ze in de hand genomen hebben. Alleen die zorgvuldigheid, die kost tijd. En dat spijt ons oprecht, dat het dan ook het antwoord langer op zich laat wachten als dat initiatiefnemers verwachten. En we zijn nu bijna in de fase dat we alle onderzoeken die wij zelf hebben gedaan, van kan het wel, kan het niet, nog een keer tegen het licht hebben gehouden. En wij op heel korte termijn de initiatiefnemer duidelijkheid kunnen geven hierop. En wij vinden dit een dermate belangrijk onderwerp dat we hier als college ook echt een besluit over willen nemen. Ander onderwerp waar naar gevraagd wordt is de locatie van woningbouw langs de basisschool. Nou, jullie weten dat door de keuze van de plek waar we de school bouwen er ruimte vrijgespeeld is op de kavel waar oorspronkelijk de hele school stond. En die plek daarnaast is altijd al bedacht voor woningbouw. Initiatief staat op dit moment op de reservelijst, omdat we op dit moment geen handje hebben om het op te pakken. Andere locatie, waar volgens mij in S ook best veel over te doen is, ja, is Reigerskant. Reigerskant is een project wat, als ik het netjes zeg, door de gemeente Haren over de schutting gegooid is. Met best wel heel veel hobbels op de weg. Met name omdat er net voor het plangebied van Reigerskant naar Boksel toe kwam, uiteindelijk in het woningbouwprogramma keuzes zijn gemaakt door het voormalige college van Haren, waardoor starters veel minder kansen kregen en uiteindelijk betaalbaarheid in het geding kwam. En wij geconstateerd hebben dat we vanaf het begin van het traject de aangelegde ondergrondse infrastructuur ook niet helemaal altijd op de goede plek lag. Nou, dat heeft veel hobbels met zich meegebracht aan het begin van het traject. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met die locatie, hebben wij jullie ook eerder verteld. De Rijgerskant ligt nog ruimte voor enkele woningen, maar je hebt bewust gekozen om het plan te splitsen in een fase 3 en een fase 4. Fase 4 ligt gewoon stil, want daar willen wij, als we ermee aan de slag gaan, beginnen met een omgevingsdialoog en burgerparticipatie. En fase 3 is in een bijeenkomst bij ons café in Es destijds toegelichting gegeven. Daar was op dat moment opmerking vanuit de zaal, past dit wel 100% binnen het bestemmingsplan? Dat heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan, waardoor in plaats van 10 sociale, van het plan 10 sociale huurwoningen uiteindelijk er 8 worden. Voor die 8 woningen zijn wij bezig met het maken van een kooprealisatieovereenkomst met Woonveste. Want Woonveste is de corporatie die ontwikkelt in Haren. En die kooprealisatieovereenkomst die zit bijna in de besluitvorming, punten en commas. Toevallig vandaag de directeur van Woonveste ook gesproken en hij verwacht ook dat we daar op heel korte termijn een klap op kunnen geven. Dat is dan voor het gedeelte van de sociale huurwoningen. Daarnaast kwamen er nog 12 andere woningen en die gaan we met een tenderprocedure op de markt zetten. En, omdat we niet één op één kunnen gunnen. En de verwachting is dat die in het begin tweede kwartaal op de markt gezet wordt. Dan heb ik er volgens mij, voorzitter, nog even tijd krijgen. Want,
uw tijd is voorbij, dus als er nog zijn, dan moet u heel snel zijn.
Zoals u mij kent, ben ik behoorlijk snel. Maar ik probeer, vind het ook belangrijk, de S wel weten dat er echt onwoningbouw gesleurd wordt om dingen vlot te trekken. Postelstraat, inbreidingsplek, die jullie als raad ook een bestemmingsplan vastgesteld hebben. 15 betaalbare woningen. Uiteindelijk ligt er ook al een verleende omgevingsvergunning. Initiatiefnemer heeft 2 weken terug mij benaderd. Bestuurssecretariaat, kan ik een keer in gesprek over dat plan. En die afspraak is gemaakt. Nou. En daarnaast zijn natuurlijk door uw raad afgelopen bestuursperiode ook besluiten genomen over de ruimteverruimde kabels aan de Postelstraat, ruimteverruimde kabels aan de Ruiting en nog een paar woningsplitsingen achter de kerk. Al met al niet voldoende voor S. Alle woningbouw voor Boksel ook niet op voldoende, maar er wordt wel stevig aan gewerkt.
Dank u wel, wethouder van der Zanden. Meneer Boormans.
U zei dat, bedankt voor het antwoord trouwens. U zei dat het in het college besproken wordt. Wanneer kan de initiatiefnemer, omdat die klaagt ook op zijn frustratie uit op de sociale media, dat die geen contact krijgt. Wanneer denkt u ongeveer dat...
Ik ga ervan uit dat die binnen nou een 14 dagen dat wij in ieder geval op de lijn komen om de initiatiefnemer duidelijkheid te geven.
Okay.
En wij vinden het belangrijk, en dat ga ik dan ook wel doen, want we hebben ook de frustratie we zien op social media. Deeltelijk begrijp ik hem, de manier waarop niet. Maar ik vind wel dat terecht is dat er een één-op-één uitleg komt over als we een besluit genomen hebben. Dus dat gaan we doen.
Oké, dank u wel.
Dank u wel, meneer Boormans. Dank u wel, wethouder van der Zanden. De volgende vraag. Meneer Den Oude.
Kort aanvullen. Ik heb namelijk dezelfde vraag heb ik uitgezet. Bij de ambtelijke organisatie, eigenlijk dezelfde vraag als die de heer Boormans heeft. Krijg ik daar nog wel een schriftelijke toelichting op? Of is dit het?
De wethouder heeft in ieder geval de plannen die op dit moment in Bokstel of in S lopen uitgelegd en alles wat speelt. En als u schriftelijke vragen in de organisatie heeft neergelegd, krijgt u daar gewoon een antwoord op. Ik ga naar de volgende vraag en die komt van de fractie. En dan zitten we ondertussen mee te genieten van de mail. Ja. Van de Griffie. Net geen datalek. Dank u wel. Combinatie 95 heeft vragen over structurele overlast en onveiligheid en vervuiling op de Grote Beemt en de Burgakker. En dat is een andere vraag dan hier voor me staat. Dus het kan aan mij liggen dat ik... Ja. Wie gaat hem inleiden? Meneer Van den Boogaard.
Dank u wel, voorzitter. De afgelopen periode ontvangen wij signaal van bewoners over een toenemende onveilige situatie bij de Grote Beemt, de Burgakker en de toegangsweg richting Stapelen, het bruggetje. Op en rondom het parkeerplaatsje bij de Grote Beemt tegenover Sint-Lucas is in de avonduur regelmatig sprake van overlast door hangjongeren. Daarnaast bereiken ons signalen van verdachte activiteiten. Een ander punt van aandacht zijn de grote hoeveelheden zwerfafval die worden achtergelaten. Dit zorgt niet alleen voor overlast en verloedering, maar komt ook rechtstreeks terecht in het water langs Stapelen. met schade aan natuur en milieu tot gevolg. Deze locatie ligt op een drukke looproute tussen meerdere scholen, JRL, Sint-Lucas, basisschool Sint-Petrus, de bibliotheek en het station. En maakt bovendien onderdeel uit van de directe omgeving van het centrum van Boxtel. De huidige situatie is daarom niet alleen onmenselijk vanuit het oogpunt van veiligheid, maar ook vanuit het perspectief van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum. Onze vragen staan op het scherm.
Dank u wel, meneer Van den Booghaert. Ook dit betreft mijn portefeuille. Voor het grootste deel, want ik zag ook wat vragen die bij mijn collega horen, maar die zal ik gelijk meepakken. Als het uw eerste vraag betreft of het college signalen heeft ontvangen over toenemende onveilige situaties bij de meerdere locaties, en ze staan op het scherm, kan ik zeggen dat niet over alle locaties met ons contact geweest is. Dus voor een deel wel, voor een deel niet. Zijn wij daar bekend mee. Wat belangrijk, daar hebben we gewoon kaarten voor met de goede meldgegevens, want alleen als wij de meldingen binnenkrijgen, dan kan ik er daadwerkelijk iets mee. Of ik moet het via u binnenkrijgen, maar dan zijn we al een heel stuk verder. Dus dat betekent dat als er bij de politie gemeld wordt, dat er dan contact opgenomen moet worden met het 0900 nummer 8844. Bij spoed eisende zaken natuurlijk altijd gewoon 112. De fictie-app voor, als het gaat over meldingen in het openbaar gebied met betrekking tot verlichting of alles wat daar niet mee deugt. Alleen als wij die meldingen binnenkrijgen, dan kunnen we ook daadwerkelijk ze op de lijst zetten met extra actiemomenten. En we kunnen dat dan ook op termijn blijven monitoren. Dat wat betreft de eerste vraag. Kan het college aangeven op deze locaties al controles hebben plaatsgevonden? Nou, voor een deel dus wel. Daar waar we het wisten en waar het gemeld is, hebben we natuurlijk al gekeken. En dat heeft met name te maken bij het park, bij het bruggetje. Die al wel. Andere, op het moment dat we de meldingen hebben, we hebben ze nu gekregen, gaan we kijken van wat we daaraan kunnen doen. De rondes die we dan draaien met BOA's en polities, die zullen dan ook frequent gedaan worden en als extra opgenomen worden, tot we op weer een punt komen dat er geen meldingen meer gemaakt worden. Herkent het college deze plek? En dat heeft te maken dan met de schoolroutes en dat soort zaken. Ja, deels wel natuurlijk, omdat ze al bekend waren, ook vanuit het verleden, ook vanuit klachten die we kregen met betrekking tot het gedrag van jongeren van het Lucas, die peuk op straat gooiden, en dat zit dan weer op het vervuilingsniveau. Dus daar wordt al aan gewerkt en die is al opgenomen in het totale pakket van controleronde en kijken van wat voor maatregelen er verder nog nodig zijn. Dan vraagt u verder, en dat zit op een volgende pagina, hoe wij de verlichting beoordelen. Nou, daar heb ik als antwoord gekregen dat als we dat vragen aan de techneuten, dat het op technisch gebied natuurlijk in orde is. Maar er komt wel bij dat we de laatste jaar natuurlijk meerdere incidenten in andere steden hebben gehad, waar toch ernstige incidenten hebben plaatsgevonden en waar men toch aangeeft dat ze problemen hebben met een niet voldoende verlicht buitengebied. Wat wij gewend zijn is het gebeelte waar je over moet rijden, dat goed aan te lichten zodat je weet wat er rijdt. Terwijl het gevoel van onveiligheid tegenwoordig veel meer samenhangt met het totale gevoel wat je hebt bij struiken, bosjes, donkere gedeeltes, onoverzichtbare plekken. Dat is iets wat bij de komende beheerplannen ongetwijfeld meegenomen gaat worden. Op dit moment kan ik daar verder weinig over zeggen, maar daar wordt naar gekeken en dat is op dit moment ook top of mind. Dan of het college bereid is structurele maatregelen te treffen tegen de grote hoeveelheden zwerfafval. Proberen wij continu door de hele gemeente. U heeft foto's meegestuurd, dus we hebben inderdaad gezien van wat daar gebeurt. Het is heel lastig om op heterdaad te betrappen, dus we gaan kijken welke maatregelen we daar wel zouden kunnen nemen om te zorgen dat dat verminderd wordt. Ik hoop daarmee uw vragen beantwoord te hebben.
Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van onze vragen en voor nu is het voldoende. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Booghaert. Dan gaan we door naar de vragen van de fractie van D66. Verkeersveiligheid op de Schijndelseweg. Meneer Hoessij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een inleiding geschreven, maar waar het in de kern om gaat is dat wij gesprek hebben gehad met bewoners aan de Schijndelseweg. En zij aangeven dat met name de oversteek vanaf de Zonnegolven richting de Dr. Brouwerlaan en andersom als zeer gevaarlijk wordt ervaren. Want het gaat hier wel om een locatie waar veel jong fietsverkeer passeert. Terwijl automobilisten niet altijd voldoende snelheid minderen. En ja, dan krijg je situaties waarbij bewoners melden dat ze hun hart vasthouden op het moment dat ze auto's hard horen remmen of ouders in paniek hun kind horen waarschuwen. En ja, dat baart ons zorgen. Ik heb er een foto bijgevoegd, maar ik zie dat die niet mee is genomen. We hebben een drietal vragen aan de wethouder. En ja, we zijn D66 niet als we ook niet met aanbevelingen komen. Ik zie dat die ook niet op het scherm staan. Maar ja, ik wilde eigenlijk voorstellen om de drie vragen over te slaan en de aanbeveling over te nemen. Maar goed, daar komen we denk ik straks wel op. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hoessein. Wethouder van Nistelrooy, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. En ja, we begrijpen heel goed dat bewoners de oversteekkassen onveilig ervaren. Er worden daar heel veel fietsbewegingen gemaakt, waaronder ook door kinderen. En dan voelt een drukke weg al erg snel spannend. In de afgelopen 10 jaar, want daar hebben we even naar teruggekeken, zijn er enkele ongelukken geregistreerd. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke signalen om die locatie goed in het oog te houden. Tegelijkertijd moeten we ook kijken naar de objectieve gegevens. De Schijndelseweg is een hele drukke verkeersroute. Zo'n 13.000 auto's per dag passeren daar. En uit metingen blijkt ook dat de weggebruikers op die locatie op het algemeen de toegestaande snelheid goed in de gaten houden. Maar dat neemt niet weg dat die oversteek gevaarlijk blijft in die zin dat we daar een zogenaamde getrapte oversteek hebben, waarbij de fietsers in het midden kunnen wachten en dus in twee delen kunnen oversteken. Als ik dan naar de tweede vraag ga, waarom voor de fietsers geen voorrang wordt gegeven, dan vergelijkt u dat met de Dino-Rotonde of de Europalaan. Maar de omstandigheden op de Schijndelseweg zijn natuurlijk niet vergelijkbaar. Kunnen we niet één op één naast elkaar leggen. De belangrijkste reden om de fietser hier geen voorrang te geven is juist de verkeersveiligheid. De Schijndelseweg heeft een belangrijke functie als doorgaande route. En veel automobilisten verwachten op een dergelijke weg geen voorrangssituatie anders dan bij een kruispunt. Als we dat toch zouden invoeren, dan kan eerder een onverwachte situatie ontstaan en daardoor juist leiden tot een grotere onveiligheid. Toch vinden we het wel belangrijk dat de inrichting aansluit bij wat alle verkeersdeelnemers verwachten, zodat iedereen tijdig en veilig kan reageren. Als we dan kijken naar de mogelijkheden, zoals u bij vraag 3 aan de orde stelt, dan zien we op dit moment, onder andere vanuit de totale afweging, geen directe aanleiding om ingrijpende aanpassingen te doen, zoals snelheidsremmende maatregelen en dergelijke. Maar we kijken graag, en hopen dat u daarin mee wilt denken, naar een manier om de zichtbaarheid van de fietsers te vergroten. We hadden zojuist al bij een vraag een aspect over verlichting en aandacht van de automobilisten naar een hoger niveau te krijgen. U kunt daarbij denken aan het duidelijker markeren van de oversteek. Of het zorgen dat de automobilisten eerder geattendeerd worden op het feit dat daar een oversteek is. Zulke maatregelen kunnen bijdragen aan het subjectieve gevoel van veiligheid. En helpen daarmee ook om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder van Nistelrooy.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen. We zijn natuurlijk blij dat u daar inderdaad wilt meedenken en de mogelijkheden ziet. Maar kunnen we dan ook aannemen van u dat u dit ook echt gaat evalueren en dan daarop terugkomt?
Wethouder van Nistelrooy.
Nou, voorzitter, ik hoop eigenlijk niet dat ik daarop terug hoef te komen, maar dat we deze suggestie die van u komt om daar nog eens extra aandacht aan te besteden ook daadwerkelijk omzetten in maatregelen.
Voldoende voor u, meneer Hoessein?
Ja hoor,
dank u wel. Dan ga ik meneer de Oude mijn excuses aanbieden, want ik had niet begrepen dat er ambtelijk toegezegd was dat u op het dossier van de heer Van der Zanden uw vraag kon stellen tijdens deze avond. Dus u mag het alsnog doen. En dan ga ik wethouder Van der Zanden nog even naar voren roepen. Het gaat nou helemaal fout. Ja, zie je, dat heb je met dingen die afwijken. Kunt u nog herhalen wat u net zei?
Nee, ik zei eigenlijk dezelfde vraag als Luc Bormans uitgehaald had in ambtelijke organisatie. En de vraag was eigenlijk of dit voldoende antwoord was of niet. Maar dan zou ik dit graag wel even op schrift hebben, zeg maar.
Gaan we het nog op schrift laten bevestigen? Ja? Gaan we uitkomen. Mijn excuses voor de verwarring. Dat brengt ons aan het einde van het vraaghalfuurtje. En ik had het niet zo gedaan als ik niet wat moet rekken. Want er schijnt een probleem te zijn met de live verbinding. Dus de Griffie is hard bezig om te kijken of die hersteld kan worden. Dus ik dacht, pak nog gewoon wat extra tijd mocht dat lukken. Maar ja, in dit geval gaan we gewoon verder met uw raadsvergadering van deze avond. En dat gaan we op de gebruikelijke wijze doen. Ik ga als eerst natuurlijk melden dat op dit moment mevrouw Atalay wat verlaat is. Dus die komt later op de avond binnen. Voor de rest zijn we compleet. En dan wil ik eigenlijk starten. Oh, meneer de Jong. Ja, die vergeet ik helemaal, want die is afwezig vanwege wel een heel leuk iets. En dat is dat hij vader is geworden van dochter Wies. En dat, dat is wel een belangrijk iets om gewoon thuis te blijven. Dus vanaf deze plek namens u allemaal denk ik dat we mogen feliciteren. Ja. Brengt mij bij het moment van stilte wat we altijd in acht nemen voor overweging of gebed om de avond mee te beginnen. Dank u wel. Klonk haast als Gregoriaans, hè? Ja. Heel stemmig, ja. Voor we gaan starten wil ik u vragen om toestemming te geven. De fractie van Balans heeft verzocht om deze avond op te nemen, of in ieder geval wat beeld- en geluidsmateriaal te nemen. Als er iemand bezwaar heeft dat hij in beeld komt, wil ik graag een hand zien. Dat geldt ook voor de publieke tribune. Bij deze toestemming voor de fractie om wat opnames te maken over deze raadsvergadering. Dank u wel. Dan gaan we naar het vaststellen van uw agenda voor deze avond. Ik zie al vingers in de lucht. Zal ik eens even beginnen met aan te geven dat u een aantal punten direct naar de besluitvorming heeft doorverwezen. En dat gaat zijn de gewijzigde bestemmingsplan Uilenbroek, de tarieven onroerend zaaksbelasting 2026, de wijziging van de financiële verordening en wijziging controleprotocol rechtmatigheid en het accountantsprotocol en de zienswijze van de kaderbrief 2027 van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Die gaan we hier direct naar de besluitvorming. Blijven er natuurlijk een aantal stukken over die we gaan bespreken en wellicht heeft u daar toevoeging aan. Uw hand zag ik als eerste, meneer Van der Braak.
Dankjewel, voorzitter. We hebben best wel een drukke tribune die gevuld is met geïnteresseerden. Ik zie een aantal mensen van de scouting zitten en ik vroeg me af of dat het voor de raad denkbaar is dat we punt 16 naar voren toe halen, bespreken en meteen daarover besluiten, zodat ze wellicht niet een hele avond op de tribune hoeven te zitten.
Is een ordevoorstel,
ja.
Dus die ga ik erin gooien. 16 als eerste op de agenda voor vanavond. Ja, dan gaan we dat doen. En dan meneer Van de Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil voorstellen om punt 18, het wijzigingsbesluit sociaal domein, van de agenda te halen. Het is namelijk zo dat het voorstel niet voldragen is. In de kanttekening wordt al gesproken over dat er in het eerste half jaar een nieuw proces zal worden doorlopen om verbeteringen aan te brengen. En uit de technische vragen volgt volgens ons dat die ook zullen gaan volgen en daarmee het voorstel niet goed, niet volledig, niet voldragen is. En daarom zou ik voor willen stellen om die van de agenda af te voeren. Graag hoor ik de andere fractievoorzitter erover.
Dat gaan we nu zien. U weet dat als er iets van de agenda gehaald wordt, dat daar een meerderheid voor nodig is. Dus dat betekent, meneer Abbels?
Wij bespreken het liever omdat we toch graag een aantal dingen kwijt willen over dat voorstel. Maar dan eigenlijk ook wel eerder op de agenda. Want ook er zitten veel betrokkenen hier op de tribune. Dus ons verzoek zou dan in ieder geval zijn om die ook naar voren te halen. En dan is even de vraag scouting eerst of niet. Nou, dat laat ik wel even hier aan de vergadering over. Bij mij de eerst scouting en dan het sociaal domein, de verordening.
Hij kan het voorstel van de heer Van der Veen ondersteunen in die zin dat wij achten dat het niet compleet is.
Dat gaat betekenen dat we gaan stemmen over of die wel of niet op de agenda komt. Mocht daar geen meerderheid voor zijn, dan is het ordevoorstel van de heer Raubels dat die als tweede vanavond op de agenda geplaatst wordt. Meneer Schalks.
Ja, dank voorzitter. Ik kan de argumentatie van de heer Van der Veen wel volgen, maar tegelijkertijd kunnen we ook niet goed overzien wat de eventuele gevolgen zouden zijn op het moment dat we dit wel van de agenda zouden halen. Dus in hoeverre we dan daarmee juist voor problemen veroorzaken.
Zullen we stemmen over het voorstel van meneer Van der Veen? Meneer Van der Veen stelde voor om het van de agenda te halen. Wie is daar eens met meneer Van der Veen? 1, 2, 3. Nee, komt niet richting een meerderheid. Dus dat betekent dat hij op de agenda blijft staan en dat we hem als tweede gaan behandelen vanavond.
Voorzitter. Ja,
dan starten we met de scouting.
En ik zou hem als scouting, dan de erfgoednota en dan het sociaal domein willen behandelen, graag. Ja, dat heeft er echt alleen maar mee te maken dat mijn collega onderweg is.
Oké. Okay. Is dat akkoord voor u, meneer Rabbels? Voor de rest ook akkoord? Even kijken hoor, dan ga ik even mijn administratie bijwerken. 16, dan de erfgoednota, dat is 8. En dan gaan we naar 18. Prima. Dan starten we met meneer Leijer.
Moties vreemd die wel aangekondigd zijn, maar nog niet op de agenda zijn gezet, die moeten nu toch nog ook, hoor.
Ja,
ja, nou precies. We kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag, toekomstplan Hoogheem.
Kunt u me herhalen, want u was niet te verstaan.
Toekomstplan Hoogheem, motie vreemd aan de orde van de dag.
Van onze zijde twee moties. De eerste beschermingsregel sierteelt, dat is een voorbereidingsbesluit. En de tweede is ieder buurt een notenboom.
Ja, we hebben ook nog drie moties vreemd. Eén samen met VVD en D66. Dat gaat over het opheffen van het eenrichtingverkeer in de Baroniestraat en omliggende straten. En vervolgens hebben we als balans nog twee moties vreemd. Eén over het weer introduceren van de nieuwjaarsreceptie. En één, en de titel weet ik even niet, maar dat heeft iets te maken met een verklaring vanuit de gemeente, zodat minima die kunnen gebruiken bij alle regelingen waar ze recht op hebben, waar de inspreker, meneer Van Hees, vorige keer iets over gezegd heeft. Prima, dank u wel. Het gaat een hele volle agenda worden, hè? Dus meneer De Leijer.
Ik vermoed dat mevrouw Bemelmans er één vergeet, die wij me indienen, het motie over podium.
Die hangt aan het accommodatiebeleid, dus het is geen motie vreemd.
Oké, goeie.
Zo worden we ook steeds wijzer. Meneer Lozoyos.
We kunnen sociaal domein na scouting behandelen, omdat mevrouw Attelaai weer aanwezig is.
Het is uw vergadering, hè? Dus we gooien het gewoon weer om. Dus dat betekent dat we nummer 16, nummer 18, daarna terug naar nummer 8 in de volgorde afwerken. De moties die u net heeft aangekondigd, vreemd aan de orde van de dag, die zijn in de griffie, worden na het laatste gedaan. Afhankelijk van hoe ver we komen natuurlijk vanavond. En dan zien we ze terug. Meneer Van der Veen.
Dan heb ik één vraag. Wat betreft het wijzigingsbesluit stel ik voor om, net zoals met het verhaal over de scouting, meteen ook tot stemming over te gaan.
Ja, geen probleem voor iedereen. Dus gewoon direct na behandelen van het stuk ook gelijk het stemmen doen. Dat gaat een spannende avond worden. Ik hoop dat ik alert genoeg ben om dat allemaal goed op te volgen. We starten met het eerste agendapunt van deze avond en dat is nummer 16. Ja, daar kom ik zo meteen maar bij. En dan is mijn vraag, wie mag ik er als eerste het woord over geven? Ja. Ik ga toch weer even terug roeien, want omdat we gaan stemmen na het afhandelen van dit punt, is het wel handig dat als er hoofdelijk gestemd gaat worden, we wel ergens moeten beginnen. Dus het trekken van de stemmingsnummer.
maken er 18 van.
Ja, ik vind het ook 18.
Ja, ja. Nou, 81.
Ja, die hebben we niet.
Wie is nummer 18 vandaag?
De heer Raubels.
Die kunnen we onthouden. Nou, als ik dan toch nog bezig ben, dan geef ik natuurlijk wel aan. Er is een agendapunt waar het gaat hebben over de rekenkamerrapportage. Die behandel ik namens het college als portefeuillehouder. En dat betekent dat ik mijn plaats afsta aan de vicevoorzitter van uw raad. En dat is mevrouw Van Es. Gaan we nu echt naar nummer 16.
Voorzitter, volgens mij is er een inspreker, dacht ik.
Ja, nou. Inspreker, ja.
Nee, en je hebt eerst nog de besluitenlijst. Dan heb je ook al
Weet u zeker dat u nog 6 jaar met me door wil? Ja. Ja. Wat een commotie. Doet inmiddels de verbindingen? Gelukkig hebben ze daar mijn blunderen niet gezien. Ik ga ervan uit dat hij goed is, maar normaliter stellen we natuurlijk ook nog even een besluitenlijst van de vorige vergadering vast. Ik heb geen verzoeken tot wijziging ontvangen, maar mocht u dat wel willen, kunt u dat nu nog doen. Zo niet, dan zijn de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. Dan hebben we het punt waarop u of de portefeuillehouders uit het college nog mededelingen doen over gemeenschappelijke regelingen. Of anderszins zaken die voor u van belang zijn. Dat is mijn vraag aan u. Is er iemand van u die iets wil delen met uw mederaadsleden? Nee, vanuit het college wist ik dat er ook geen behoefte aan is. Dus dan is dat punt ook klaar. Dan hebben we een lijst van ingekomen stukken. Zijn er stukken die men nader geïnformeerd wil zien? Ook niet. Nou, dan gaan we toch gewoon snel. En dan komen we bij een inspreker die zich voor vanavond heeft gemeld. En dat is de heer Van Alphen namens Stichting Podium Bokstel. Ik wil u verzoeken naar voren te komen en uw verhaal aan de raadsleden over te brengen. Rechterknopje.
Volgens mij heb ik hem gevonden, ja. Goedenavond samen. Ik wil u graag even meenemen in dank en in actie en in voorstel. Geachte college, raadsleden en belangstellenden. Podium Bokstel is een theater in beweging met alle lichten op groen. Op 1A. Een goede organisatie, veel contact met impresariaten en amateur podiumkunstenaars in de gemeente Bokstel, hoge bezettingspercentages, financieel gezond, maar nog 1 passend dak is gewenst. Allereerst, en dat zal niet vaak voorkomen misschien, maar wij willen u bedanken. Hartelijk bedanken voor uw steunbetuiging met uw brandbrief van 28 november 2025 aan BMW. Wij voelen ons echt gesteund in waar we mee bezig zijn. U heeft een heldere oproep geplaatst aan BMW om samen te werken met Podium Bokstel aan een goede oplossing voor de locatie van het Bokstels Theater. Zowel op de korte als de lange termijn, hierna te noemen de stip. Wij willen alle bokselaren bedanken. 400 vrienden van Podium Bokstel, de artiesten, de ondernemers, de partners, de sponsoren, de mediapartners die hun zorgen en steun hebben geuit voor het dilemma waar Podium Bokstel en de gemeente voor staan. Ook dank aan Sint-Lucas, bestuur en medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt om 20 theaterseizoenen in Bokstel vorm te kunnen geven. Alle signalen staan op groen, zei ik, voor Podium Bokstel en nu moeten we verder met die unieke kans voor Bokstel. Een eigen theater in samenwerking met anderen. Op Bokstelse maat. Een kans om een goed onderkomen te creëren voor de komende misschien wel 40 jaar. Een kans waar we de beste oplossing in gezamenlijkheid kunnen vinden en dat betekent heroverwegen van voornemens en een visie neerleggen voor de toekomst die zich aandient. In de afgelopen 3 maanden zijn er overleggen geweest met betrokkenen op verschillende locaties. Eén theater dat het centrum versterkt en bijdraagt aan de kracht van Boxtel, waar verbindingen en ontmoetingen ontstaan. Een plek samen met een partner waarbij ieder zijn taak en opdracht ten volle gestalte kan geven, elkaar aanvullen en versterken. Na de eerste overwegingen kwamen er 3 locaties in beeld. In volgorde van de gesprekken wil ik deze graag even met u langslopen. Allereerst Jacob Roelands Lyceum. De school heeft een mooie aula en de gedachte van een stip op de horizon in het IHP, het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs, waarin een theaterzaal in meegenomen zou kunnen worden, leek een optie. Maar dat gaat nog vele jaren duren. De gesprekken met de JRL-directie zijn gevoerd in alle openheid, met een uitnodiging om samen met de architect te kijken naar aanpassing van bestaande plannen. Ook een tijdelijke voorziening is verkend, maar dat betekende forse investeringen die moesten aansluiten op plannen in het IHP. De gemeenschapshuis De Rots. Ook hier een open en enthousiaste reactie vanuit bestuur en medewerkers van De Rots. Het pand heeft echter grootschalig achterstallig onderhoud en er is sprake van een grote ingreep nodig om de functie van een gemeenschapshuis überhaupt te kunnen continueren. Het pand is eigendom van de Stichting De Rots, maar het is voor hen onmogelijk om de benodigde aanpassingen te financieren. De huidige voorziening is qua ruimte ook niet passend voor een theaterzaal. Voordat er überhaupt hier sprake is van verdere plannen, dient er op hoofdlijnen zicht te komen hoe de functies op elkaar kunnen worden afgestemd en ieder zijn taak kan uitvoeren. Burgakker 4, de huidige bibliotheek. Het pand Burgakker 4 met erin de bibliotheek heeft de voorkeur van het bestuur van Podium Boxtel. Wij zien het theater als een centrumfunctie. Dit pand ligt in het centrum aan de cultuurhistorische as en is goed bereikbaar gezien het feit dat 95% van onze bezoekers te voet of met de fiets naar het Boxtelstheater komt. Daarnaast is de bibliotheek al jarenlang een vaste partner voor het podium door het gezamenlijk vormgeven van diverse programma's. Het geeft meer opties richting onderwijs en andere instellingen om te komen tot specifieke programma's, ook in lijn van de bibliotheek. Bij de gemeente is in 2014 de samenwerking met bibliotheek en Podium Boxtel ook al in beeld geweest, onder het motto de kunst van combineren. Voorwaar een uitdaging, maar vooral een kans voor dit initiatief. Wij zien nu het momentum hiervoor, een unieke kans omdat de verbouwing op stapel staat. In de raadsinformatiebrief van 20 januari 2026 wordt gesteld dat een theaterzaal niet past in de huidige functie van het gebouw. De argumenten voor deze afwijzing zijn niet met ons gedeeld. We pleiten er dan ook voor dat de gemeente open staat voor een heroverweging van de functies gezien de nu ontstane situatie en leggen die vraag hierbij ook aan u voor. Het concept theater en bibliotheek is vele malen in het Brabantse in uitvoering. Er zijn mooie voorbeelden van een dergelijke samenwerking in vele gemeentes. Geen nieuw concept dus. Zeker passend als we spreken over functies in 1 gebouw. De inhoudelijke en organisatorische match is belangrijk in het kader van de samenwerking. Uit recent contact met de directiebestuur van Huis 73 blijkt de intentie om hierover te gaan spreken. Uit een brainstormsessie met een gedreven collectief van 6 Boxtelse architecten verenigd in Baas blijkt dat er een bouwkundige mogelijkheden zijn en er prachtige voorbeelden bestaan hoe dit vorm kan worden gegeven mede in het thema Boxtel binnen de bruggen.
Gaat u tot een afronding komen?
Ja hoor. De schetsen die gemaakt zijn, zijn zonder enige input vanuit de gemeente en verdere informatie was en is nog steeds niet voor ons beschikbaar. Het gaat niet om wat moet, maar wat de beste oplossing is voor alle betrokkenen en dus voor Bokstel. Tot slot, geachte voorzitter, ons voorstel. Breng de beide locaties, Burgakker 4, Bibliotheek en de Rots, verder in beeld. Bespreek inhoudelijk de samenwerkingsmogelijkheden waar recht wordt gedaan aan de opdrachten waarvoor men staat. En bereken de meerkosten voor het inzetten van een theaterzaal. Leg de bevindingen zo snel mogelijk op tafel, uiterlijk voor de zomer, onder het mom van er is geen tijd te verliezen. En neem dan uw beslissing, wat de beste keuze is, op basis van die aangereikte informatie. Wij werken hier graag aan mee. De lijnen liggen er al, de deskundigheid en informatie is voorhanden om de stip daadwerkelijk en realistisch neer te zetten. De tussenoplossing voor de komende twee theaterseizoenen, geen eindoplossing, is in de maak en goede samenwerking met het bestuur van het gemeenschapshuis de walnoot. Maar eerst de stip voor we überhaupt verder kunnen. We horen graag hoe u hierover denkt. Met dank voor dit moment, voorzitter. Dank voor uw tijd en we zien u graag in het theater van Bokstel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Alphen. Ja, maar van de meeste had ik toch wel mogen verwachten dat ze inmiddels de regels van uw raad in deze raad zal kennen. Dus we zien hem door de vingers, maar ik hoop dat u in de toekomst er rekening mee houdt dat deze raad werk heeft te doen. Waardoor elke beïnvloeding van buitenaf niet wenselijk is. Dat mag u buiten doen en naar de fracties. Dus, maar dank voor uw steunbetuiging voor de heer Van Alphen. Mijn vraag aan deze raadsleden is of er nog vragen zijn aan de heer Van Alphen. Mevrouw Bemelmans.
Ja, dank u wel. Meneer Van Alphen, dank voor uw inspreken. En we hebben eerder contact gehad en ik kan verklappen dat we later op de avond een motie zullen indienen samen met D66 om te kijken hoe het passend kan worden in de bibliotheek.
Dank u wel, mevrouw Bemelmans. Geen vragen verder voor de heer Van Alphen. Meneer Lozoyos.
Als ik uw verhaal goed heb beluisterd, pleit u ervoor om beide opties eigenlijk open te houden. Zowel de Rots als Burgakker 4. Klopt dat?
Dat klopt, waarbij de voorkeur is voor Burgakker 4.
Dank u wel. Dan...
Dismissed.
Helemaal. Wordt vervolgd, zou ik haast zeggen. Dan gaan we nu echt beginnen met het bespreken van de dossiers die op uw agenda heeft staan. En als eerste heeft u zelf besloten te willen behandelen de modernisering van het pand van de scouting. En wie mag ik daar als eerste het woord over geven? Meneer Van der Heijden. En het blijft bij meneer Van der Heijden. Meneer Van der Heijden, ga uw gang.
Dank, voorzitter. Vanavond behandelen we de modernisering van het pand van scouting Bokstel. Een voorstel waar wij als combinatie 95 positief tegenover staan. Dit plan laat zien dat de stichting en vereniging zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. De eerdere lening is netjes afgerond. Het gebouw is effectief gebruikt en de scouting is zo aantrekkelijk voor jongeren dat zij inmiddels uit haar jasje groeit. Dat verdient een groot compliment. Wij waarderen het bovendien dat Scouting Bokstel zelf 40% van de kosten draagt, onder andere door eigen middelen en zelfwerkzaamheid. Dat past bij de scoutingmentaliteit en laat zien dat dit plan echt samen wordt gedragen. Combinatie 95 is trots op deze stichting en vereniging en vindt het belangrijk dat Bokstel zo'n betrokken en fanatiek jeugdhonk behoudt. Tot slot een vraag aan de portefeuillehouder. In het raadsvoorstel staat het presidentwerking wordt uitgesloten vanwege de unieke positie van Scouting Bokstel. Tegelijkertijd zijn er ook andere maatschappelijke verenigingen met huisvestings- of verduurzamingsvragen. Kan de portefeuillehouder toelichten waar de grens ligt en waarom dit voorstel geen precedent vormt voor vergelijkbare verzoeken? Voorzitter, wij zien met vertrouwen uit naar de verdere uitvoering van het plan en wensen Scouting Bokstel veel succes met de modernisering. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Heijden. Een vraag voor wethouder Hezen.
Ja, dank u, voorzitter. Biedt mij ook even de mogelijkheid om te zeggen dat ik natuurlijk ook erg blij ben dat als u dit voorstel zo meteen aanneemt, de scouting weer jaren vooruit kan met de blokhut die erg toe is aan renovatie. Ik moet zeggen, het heeft even geduurd, want het plan van de scouting is al een geruime tijd binnen. Maar gelukkig is het goed uitgewerkt. En er lag ook een fantastisch plan. Maar vele verenigingen misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Met zo ontzettend veel sponsoren van heel veel binnen Bokstel en van buiten Bokstel. En het zorgt er ook voor, mede door hun eigen inzet. En meneer Van Heijden zei het net ook al, dat de scouting ook een groot gedeelte zelf bijdraagt. Nou, enorm trots daarop. Dan een antwoord op uw vraag. De president werkt, ja, als een wat in het voorstel staat, is dat de scouting uniek, en ik citeer het, scouting heeft een unieke plek in het spelaanbod voor kinderen in Boksel, zo staat het omschreven. Dat betekent dat andere verenigingen, doordat we u dit zometeen gaat besluiten, niet ook dezelfde claim kunnen leggen, geef ons ook een lening. Neem niet weg dat een heleboel verenigingen misschien ook wel een clubgebouw hebben die aan renovatie toe is. Dus iedereen mag die aanvraag hier wel doen, dat zullen we separaat beoordelen. Overigens moet ik dan wel bijzeggen dat veel clubs en verenigingen zelf eigendom hebben. Zeker als we bij sportkantines kijken, zijn die in bezit van de club zelf, omdat ze daar ook een exploitatie zelf in hebben. Dat is het huidige beleid. Als we zo meteen het nieuwe sportbeleid ook gaan vormgeven, zullen we daar zeker ook naar moeten kijken.
Ik heb nog niet helemaal duidelijk gehoord wat nou het antwoord op de vraag was. En dat de vraag was van waarom is er geen precedentwerking bij het toekennen van deze regeling voor de scouting.
Ik heb dat net letterlijk gezegd. Er staat in het
dat
stuk.
U uniek vond, maar dat
de scouting heeft een unieke plek in het spelaanbod voor kinderen in Bokstel. Dus dat betekent dat er geen vergelijkbare club of vereniging is. Dat lijkt op de scouting en daarmee kan het geen precedentwerking hebben.
Voldoende voor u, meneer Van Heijden?
Ja, dank.
Voldoende voor de burgemeester ook?
Ik zou hem anders beantwoord hebben, maar... Als u tevreden bent, dan dat is het belangrijkste, meneer Rabbels.
Nou ja, ik weet niet of we nog een tweede termijn krijgen. En ik heb niet zozeer behoefte aan een tweede termijn. Maar ik hecht er wel even aan om te zeggen dat het natuurlijk niet alleen combinatie 95 is die scouting een warm hart toedraagt. Volgens mij zijn we dat allemaal. Nee, niet allemaal. Hè. Ik bedoel, in gesprekavond is al duidelijk geworden dat iedereen achter dit voorstel staat. En ik denk dat het goed is om voor de mensen thuis, als die al kunnen kijken overigens, en voor de mensen op de publieke tribune en scouting zelf, duidelijk is dat we als raad hier allemaal achter staan. En we heel blij zijn met hoe dit opgelost is. En ook complimenten naar scouting zelf over hoe ze het aangepakt hebben.
Dank u wel, meneer Rauwbos. Als er een goed voorstel ligt, dan is niets zeggen, zegt soms genoeg. Hè? Dat is weer een ander punt. Gaan we dan ook direct over tot stemming? En dan is mijn vraag, wenst er iemand de stemverklaring af te leggen? Nee, dan gaan we over tot stemming over het voorstel. Wenst er iemand stemming over het voorstel? En dat is ook niet het geval. En dan stel ik vast dat dit voorstel zonder stemming is aangenomen. En daarmee hebben we uw agenda punt 16 afgehandeld en gaan we door met agenda punt 18.
Dank u wel.
U mag blijven zitten, u mag vertrekken, helemaal waar u zelf zin in heeft. We gaan het in ieder geval nu hebben over, dan moet ik weer helemaal terug. Het wijzigingsbesluit verordening sociaal domein, klopt dat? Ja. En wie mag ik met betrekking tot dat onderwerp als eerste het woord geven? Dan start ik bij meneer Van Veen, dan mevrouw Somers, meneer Schalks, meneer Hoesijn, mevrouw Schelle, mevrouw Atalay, mevrouw Bemelmans. Meneer Van Veen.
Dank u wel, voorzitter. Eerder vanavond heb ik al aangegeven dat dit voorstel vanavond volgens ons niet behandeld had moeten worden. En dat besluit daartoe had in het presidium moeten worden genomen, maar ja, een misser. Een misser die ik ook mijzelf aan moet rekenen. In het voorafgaande proces is er niet voor de eerste keer het een en ander scheef gelopen. Dat blijkt uit het feit dat na de gespreksavond door de fracties nog een 50-tal vragen gesteld zijn die al te niet bevredigend zijn beantwoord. En een paar daarvan wil ik er even uitlichten. Op onze vragen omtrent de personele bezetting van de afdeling is geantwoord dat dit niet van belang zou zijn voor het voorstel. Terwijl dat volgens ons wel van belang is om te kunnen beoordelen of de plannen ook echt uitgevoerd kunnen worden. Uit een kort onderzoekje van ons is namelijk gebleken dat er toch nog een aantal vacatures openstaan. En de beantwoording komt overigens nogal vreemd op ons over. Want volgens ons is het aan de raadsleden om te bepalen welke informatie wij nodig hebben om een besluit te kunnen beoordelen. Dan voor wat betreft de toetsing van het voorstel aan wettelijk kader en verdragen. Uit de beantwoording maken wij op dat die bij het opstellen van dit voorstel door de gemeente Boksel niet heeft plaatsgevonden. Omdat de bepalingen in onder andere de jeugdwet al zou zijn gewaarborgd. Een opstelling waar wij onze vraagtekens bij stellen. Om te beginnen hebben wij informeel van een gerenommeerd advocaat op dit gebied wat informatie gekregen. Waaruit wij hebben opgemaakt dat de verordening van de VNG en die van onszelf op een aantal punten wel degelijk in strijd zou kunnen zijn met een aantal verdragen. En dan heb ik het met name over kinderrechten. Daarnaast is er geen consultatie geweest met vertegenwoordigers van de betrokkenen. En laten die mensen, ervaringsdeskundigen, nu toevallig wel op de tribune zitten. Bijzonder. Dan nog eentje. Uitgeschreven blijkt dat de adviesraad Sociaal Domein niet voldoende tijd heeft gehad om een volledig goed advies uit te brengen. Oftewel, het voorstel rammelt. Dan voor wat betreft het inhoudelijke deel. Met betrekking tot het onderdeel WMO wil ik volstaan met de opmerking dat die maatregelen uit de begroting inderdaad en de kadernoten, waar wij overigens niet voor hebben gestemd, volgens ons niet nodig, wellicht ongewenst en of ineffectief zullen blijken te zijn. Met betrekking tot de jeugdzorg, en dat is onze grootste zorg. Alhoewel wij dat er niet zo duidelijk uit hebben kunnen peuteren, een gevolg van de kadernoten en de begroting die vorig jaar zijn vastgesteld. Daar kun je nog over discussiëren, denk ik, maar daar hebben wij overigens ook tegen gestemd. Het voorstel komt bij ons zo over. Wij doen het niet, tenzij. En als dat tenzij zich voordoet, doen we het ook niet, tenzij. Nou, ze kunnen we wel even doorgaan. Het lijkt erop dat er heel veel deuren naar hulp zoveel als mogelijk worden dichtgedaan. Om maar altijd een mogelijkheid te hebben om aanvragen af te wijzen. Waarbij het gezien de personeelsbezetting nog maar de vraag is of er altijd en tijdig een beschikking afgegeven kan worden. En de nodige hulp? Die blijft dan noodgedwongen achterwege. Funest voor de betrokken jongeren, funest voor de ouders en anderen die bij hen betrokken zijn. Al met al is het voorstel volgens ons niks meer dan een slechte poging om platte bezuinigingen te gaan realiseren. Tot slot, voorzitter, het volgende. De mate van beschaving van een samenleving kan worden afgemeten aan de manier waarop omgegaan wordt met haar zwakkeren. Wij krijgen de indruk dat in dit voorstel onvoldoende recht wordt gedaan aan de bescherming van de meest zwakke groep in onze samenleving. Kinderen. Onmondig en niet stemgerechtigd. U zult begrijpen dat wij zo op dit moment niet kunnen instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Veen. Mevrouw Somers.
Dank u wel, voorzitter. In het sociaal domein draait het uiteindelijk om mensen. Inwoners die soms tijdelijk ondersteuning nodig hebben om weer zelfstandig verder te kunnen. Dan moeten onze regels duidelijk zijn, zodat zorgprofessionals hun werk kunnen doen en inwoners weten waar ze aan toe zijn. Dit wijzigingsbesluit helpt daarbij. Het verankert bestaand beleid, maakt formuleringen duidelijker en sluit beter aan op de praktijk. Voor de VVD is één principe centraal. Ondersteuning moet gericht zijn op zelfredzaamheid en eigen regie. De gemeente is er om te helpen waar dat nodig is, maar altijd met het doel om mensen weer op eigen kracht te krijgen. Heldere kaders helpen daarbij, maar er moet altijd ruimte blijven voor maatwerk, omdat geen enkele situatie hetzelfde is. We waarderen dat de inbreng van de adviesraad grotendeels is meegenomen en dat de wijzigingen vooral bijdragen aan de rechtszekerheid en uitvoerbaarheid. Wel vragen we de wethouder alert te blijven op de praktijk. Als er knelpunten ontstaan, horen we die graag tijdelijk tijdig, zodat we kunnen bijsturen. Dit wijzigingsbesluit is geen grote beleidswijziging, maar het draagt wel bij aan een sociaal domein dat duidelijk, uitvoerbaar en mensgerecht is. Dit sluit aan op wat ons betreft bij onze liberale visie. Tot dusver.
Duidelijk, dank u wel, mevrouw Sommers. Meneer Schalks.
Ja, dank voorzitter. De verordening sociaal domein. Laten we beginnen met te zeggen dat het een uitwerking is van vastgesteld beleid. We stellen hier dus geen nieuwe koers vast en we doen ook niets af aan het belang van duidelijk houdbare regels. Integendeel, juist goede regels zijn nodig om zorg eerlijk, transparant en toekomstbestendig te organiseren. Maar de manier waarop beleid wordt uitgewerkt maakt in de praktijk het verschil voor onze inwoners. Het is logisch en ook noodzakelijk dat we kritisch kijken naar het gebruik van voorzieningen. Ja, we moeten waar mogelijk inzetten op voorliggende voorzieningen. Dat is verstandig beleid, want dat helpt ook om het systeem houdbaar te houden. Maar combinatie 95 wil tegelijkertijd helder zijn. Die redenering gaat niet voor iedereen op. Er is een grote groep inwoners voor wie voorliggende voorzieningen simpelweg niet toereikend zijn. Omdat de zorgvraag te zwaar is of te gespecialiseerd is. Of omdat de situatie in een gezin zo onder druk staat dat het niet meer gaat over even meedoen of eigen kracht, maar over overleven. En daarom wil combinatie 95 een uitgangspunt expliciet benoemen. Namelijk de verhouding tussen draaglast en draagkracht. Dat is geen vaag begrip. Dat is de realiteit van gezinnen waar ouders al jarenlang alles geven wat ze hebben. Van ouders die overspannen raken, ziek worden of uitvallen op hun werk door de voortdurende zorg voor hun kind. Van gezinnen waar de rek simpelweg uit is. We sluiten hiermee aan bij de signalen van de adviesraad Sociaal Domein die dezelfde zorgen uitspreekt. Als we zeggen dat we willen dat jeugdigen en ouders duurzaam en langdurig uit de problemen komen, dan moeten we daar ook naar handelen. Dan hoort daar hulp bij die stevig genoeg is, passend genoeg is, maar ook niet te streng is. Want te strenge toegang, te hoge drempels of een eenzijdige focus op voorliggende voorzieningen leidt niet tot besparing op de korte termijn, of op de lange termijn, maar juist tot problemen op de korte termijn. Mijn iPad viel even uit, dus excuus daarvoor. Het leidt namelijk tot terugval, tot escalatie, tot zwaardere problematiek en uiteindelijk tot hogere kosten. Niet alleen financieel, maar ook juist op menselijk vlak. En daarom pleiten wij ervoor om in een nadere uitwerking van artikel 4.6 expliciet vast te leggen dat de verhouding tussen draaglast en draagkracht een basis vormt in de beoordeling. Er ruimte blijft voor maatwerk wanneer voorliggende voorzieningen niet volstaan. En dat we oog houden voor de positie van ouders die vaak stilzwijgen meedragen tot ze niet meer kunnen. Daarnaast willen we graag van de wethouder horen waarom we deze verordening of deze wijziging nu moeten vaststellen. Aangezien ook uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat ook later dit jaar weer een herziene versie wordt voorgelegd. Waarin onder andere artikel 4.6 waarschijnlijk verder is uitgewerkt. Dus daar horen wij graag de reactie op van de wethouder. Tot zover.
Dank u wel, meneer Schalks. Meneer Hoessein.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen, D66 begrijpt de noodzaak om mede door jurisprudentie expliciet vast te leggen wat nu onder eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen moet worden verstaan. Dus we begrijpen dat dit voorstel voor ons ligt. En dat is in de basis goed, want het geeft rechtszekerheid en het zorgt ervoor dat consulenten beter kunnen beoordelen. Maar onze zorgen lagen en liggen nog steeds inderdaad bij artikel 4.6. En daarin worden de begrippen uitgewerkt, maar tegelijkertijd lezen we terug dat de nadere uitwerking later in 2026 gaat plaatsvinden. En de vraag is dan ook, net als bij combinatie 95, waarom nu besluiten, terwijl het kader dat in de praktijk het verschil gaat maken, pas later concreet wordt. Dat levert wat ons betreft extra werk op, want je implementeert nu en gaat later opnieuw aanscherpen. En ook zien we de insteek om hulp goed af te bakenen. Dat zorgt er namelijk voor dat de wachttijden natuurlijk afnemen en de zorg juist terechtkomt bij de mensen die het ook nodig hebben. Maar tegelijkertijd willen we ook voorkomen dat er veel op het bordje van de ouders komt te liggen. Het leven is namelijk al complex genoeg voor ouders die hun kinderen hebben die al zorg nodig hebben. Zij lopen al achter in de samenleving. En nu wordt met de wijziging een strengere toets toegepast. Om dan maar te bepalen voor ouders van, goed, kun je dit zelf? Kan de omgeving het en zo niet, kom dan bij ons op de lijn. En daar is werken vanuit wantrouwen en niet vertrouwen. En ik kan me herinneren dat dit college juist vanuit vertrouwen wilde gaan werken. Dat is dus een foute beredenering. Want D66 Boksel gaat ervan uit dat ouders alle zorg in beginsel ook op zich nemen, tenzij ze het niet meer kunnen. Dus er sprake is van overlast. En als ik dan lees dat het college wil gaan onderzoeken of ouders, om die overbelasting dus te voorkomen, maar minder moeten gaan werken en dus minder inkomsten moeten gaan genereren en maatschappelijke activiteiten moeten gaan verminderen, terwijl dat wellicht hun enige uitlaatklep is, ja, dan vraag ik me af wat wij van ouders verwachten. En die overbelasting zit namelijk niet in maatschappelijke activiteit of werk, maar in goede zorg. Met andere woorden, het water staat al bij heel veel mensen aan de lippen. En dan kan de besparing die nu wordt beoogd juist omslaan in zwaardere problematiek later. En dat is niet wat we willen. Nogmaals, we begrijpen dat dit geen nieuw beleid is, maar vooral uitvoering van wat er in het verleden is vastgesteld. Maar deze manier van toetsing vinden wij veel te streng.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Hoesijn. Het woord is mevrouw Schelle.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Helaas zijn wij als balans genoodzaakt om onze zorgen te uiten over het voorliggende raadsvoorstel. Zoals u weet gaan we altijd uit van de drie M's. Mens, middelen en milieu, waarbij we de mens het belangrijkste vinden. En de vraag is of wat er nu voor ligt goed is voor de inwoners van Boksel. Wij twijfelen hier sterk aan. En vooral bij het onderdeel jeugdzorg. Daar gaat onze bijdrage met name over. En we zijn niet de enige. Er zijn veel partijen die technische vragen hebben gesteld erover. En ook nu horen we al andere signalen. De zorgvisie en het beleid hebben we als gemeenteraad vastgesteld. Met de intentie dat de zorg beter toegankelijk zou worden en meer ingezet wordt op preventie. En we daarbij uitgaan van vertrouwen in de inwoners. Maar in het omzetten van het door ons als raad vastgesteld beleid naar de uitvoering zien we nu dingen verschijnen die wij als balans niet willen. Want door in te stemmen met de nu voorliggende verordening maken we het de inwoners juist erg moeilijk. En dat is geen goede zaak, vinden we. De Centrale Raad van Beroep, oftewel de hoogste bestuursrechter, heeft in het voorjaar van 2024 een paar uitspraken gedaan, waardoor besluiten van gemeenten om zorg af te wijzen terug te draaien. Deze raad heeft hierbij de gemeente aangesproken dat ze eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van ouders beter moet omschrijven in hun verordeningen. De verordeningen worden door de gemeenteraad vastgesteld en de nadere regels, daar gaat dan het college over. Indien de gemeente een aanvraag hulp afwijst en deze ouder gaat naar de rechter, moet in de verordening meer onderbouwing staan waarom de gemeente het heeft afgewezen, om het besluit bij de rechter in stand te kunnen houden. Er staat in de jeugdwet namelijk niet hoe de eigenlijk mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van ouders eruit ziet. De gemeenten zijn vrij dit zelf in te richten als ze het maar vastleggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, oftewel de VNG, heeft een modelverordening gemaakt die de gemeente als voorbeeld kunnen nemen. De gemeente Boksel heeft hier gedeeltelijk gebruik van gemaakt. En in de verordening die we hier bespreken refereert de gemeente ook naar gebruikelijke, bovengebruikelijke, niet gebruikelijke zorg. Maar hierover is niets concreets opgenomen in de jeugdwet. Ook dat is een eigen invulling van de gemeente. Oftewel, de gemeente gaat zelf over de invulling, maar het mag ook juist socialer, als het voorbeeld van de VNG. De Centrale Raad van Beroep heeft ook meegenomen dat in de verordening de termen draaglast en draaglast beter omschreven dienen te worden. De Adviesraad Sociaal Domein heeft aangegeven in haar mail van 14 november jongstleden dat draaglast versus draagkracht nog opgenomen dient te worden in de nieuwe verordening. Maar dit is nog niet het geval in de voorliggende verordening. En daar verwees D66 ook van naar. Vorige week presenteerde Pointer, dat is een programma van de NCRV, een onderzoek naar steeds strengere toetsing van jeugdhulp bij de gemeente. Het laat een zorgwekkend beeld zien van de uitvoering van de jeugdhulp in Nederland. Bij dit onderzoek waren diverse partijen betrokken, ik noem er nu een paar. Er waren 38 cliëntenondersteuners van Stichting Mee betrokken. Dat is ook de cliëntenondersteunersvereniging die Bokselse inwoners vertegenwoordigt. De koepelorganisatie Iederin, waar mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, chronische ziekte ook in betrokken zijn. En die hebben ook al een noodkreet. Een position paper heeft daar gepubliceerd en heet Grenzen van de eigen kracht van de ouders is bereikt. Advocaat Renske Inkamp, daar refereerde de SP ook al naar. Zij is echt een autoriteit op het gebied van sociaal domein, maar vooral de jeugdhulp is heel erg in thuis. Zij geeft aan dat er verschillende verdragen in het geding zijn gekomen, zoals het VN-gedrag voor de personen met een handicap, het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind, ook wel IVRK, VN-vrouwenverdrag en het Europese verdrag van de rechten van de mens. En landelijke organisatie Mama Vita, dat is een netwerk van moeders met autistische kinderen en oudervereniging Balans, niet onze Balans, een andere, steunfund voor ouders met kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen of speciaal onderwijsbehoeften. Ze hebben vorige week naar de raadsleden van Boksel en het college een brandbrief gestuurd, omdat ze heel bezorgd zijn over wat er nu in het raadsaal voor ligt. Er is vorige week ook in het Brabant Centrum de lokale Mama Vita een artikel geplaatst. Dus, en ook wat dames herkende ik op de tribune. De Mama Vita landelijk heeft recent een onderzoek gehouden onder 800 van hun leden. En 95% van de moeders zegt zelfs ongelukkig te zijn. En velen hebben een burn-out of vallen letterlijk om, omdat de zorgen en begeleiden van hun kinderen echt een tol eist. Deze ouders gaan nu nog meer onnodig extreem belast worden. En de toegang tot hulp bij de gemeente Boksel zal nog beperkter worden als we hiermee gaan instemmen. Maar nu over de gemeente Boksel. In het raadsvoorstel staat letterlijk: als de dreigende overbelasting kan worden verminderd door het herinrichten van het werk of andere sociale maatschappelijke activiteiten, dan wordt dit eerst van de ouders verwacht. Het verlenen van hulp aan de jeugdigen gaat voor op sociale en maatschappelijke activiteiten. Dat is ook waar de heer van D66 naar verwees. En wat ook in de verordening is toegevoegd, en dan vat ik het even kort samen omdat het op diverse punten terugkomt. Als er een dreigende uitval is, en dan is het vaak de moeder, dan is er vaak nog een andere ouder. Ik zeg even reserveouder. Mag ook zijn een stiefouder of een ex. En daarna inzet van het sociale netwerk. Hiertoe wordt gezegd als de familie, de vrienden, maar ook de kennissen. En als deze ook dreigen overbelast te raken of niet beschikbaar zijn, dan is er wellicht een mogelijkheid om hulp te krijgen van de gemeente. Wat de gemeente Boksel nu van ouders vraagt, is dat ze lichamelijk en geestelijk gezond blijven, niet meer participeren in de samenleving, geen hobby, sport of sociale contact onderhouden, professioneel hulpverlener zijn, indicatie of diagnose zelf stellen, geen baan met passend inkomen en altijd lees een goede baan, sorry, met passend inkomen en altijd lees 24 keer 7 het jaar rond beschikbaar zijn voor al hun kinderen, oftewel een superouder.
Komt u tot een afronding?
Ja, ik ben op de laatste pagina gekomen. Ja. Natuurlijk is superouder zijn niet haalbaar. Ouders hebben zorgen en vragen om hulp voor een kind en handvatten voor de opvoeding. Maar de toegang wordt hiermee ontzettend vermoeilijkt. Dan een stukje over mezelf. Zelf krijg ik met regelmaat te horen dat ik zo betrokken zou zijn als raadslid op het sociaal domein. Maar dat is uit eigen belang. Dat hoor ik ook wel eens hier terug in de raad. Niet hier in de raad, maar wel achter de schermen. Daar wil ik even recht zetten. Mijn kinderen met hun eigen kind, eigen problematiek, zoals dat ze mooi heet, zijn volwassen. Al jaren het huis uit en ze wonen niet meer in de gemeente Boksel. Maar als ervaringsdeskundige herken ik natuurlijk wel de zorgen en de pijn van de gezinnen. En daar wil ik me voor inzetten als een betrokken volksvertegenwoordiger. En dan komt het laatste stuk. Als Balans vinden we dat iedereen hulp moet krijgen. En we zien in deze verordening dat mensen eerst door het ijs moeten zakken voor ze hulp kunnen krijgen. Het kwaad is dan al geschied en onomkeerbare schade aangericht aan de kinderen en hun gezinnen. En over provincie maar niet te spreken. Dat gaat ons te ver. En dan willen we nog een stukje over de scootmobiel. Dan nog het volgende. Het raadsvoorstel worden voorwaarden gesteld in het verkrijgen van een individuele voorziening voor een scootmobiel met de ingangsdatum van 1 januari. Echter, de randvoorwaarden zijn nog niet gereed. De gemeente wil inzetten op deelmobiliteit, bijvoorbeeld het delen van een scootmobiel. Maar de pilotfase moet daarvoor nog starten. En ook de brandveilige stallingsmogelijkheden bij bijvoorbeeld appartementcomplexen zijn nog niet concreet. Waarom willen we hier nu al besluit over nemen, terwijl nog niet bekend is hoe het een en ander vormgegeven gaat worden? De conclusies: we zullen als Balans tegen het raadsvoorstel stemmen en dat met name vanwege het hele onderdeel jeugdzorg. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schellen. Mevrouw Atalay.
Dank, voorzitter. Wij staan voor een samenleving waarin gezinnen en ouders een centrale rol spelen bij het opgroeien van kinderen. Wij onderschrijven daarom het uitgangspunt van artikel 4.6 dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Tegelijkertijd vinden we dat deze benadering menselijk en realistisch moet worden toegepast. Van ouders mag uiteraard inzet worden verwacht, maar niet het onmogelijke. Wanneer de draagkracht van ouders onder druk komt te staan, moet de gemeente tijdig en passend ondersteunen. Jeugdzorg is dan een noodzakelijke voorziening en geen gunst. Tegen die achtergrond hebben wij zorgen over de uitwerking van artikel 4.6. De adviesraad Sociaal Domein wijst er terecht op dat de verhouding tussen draagkracht en draaglast in de huidige formulering onvoldoende expliciet is. Het artikel schrijft vooral wat van ouders mag worden verwacht, maar maakt minder duidelijk wanneer die grens is bereikt. Juist bij kwetsbare gezinnen is die duidelijkheid natuurlijk essentieel. Zonder een duidelijke uitwerking bestaat het risico dat ouders overvraagd worden en problemen dus verergeren in plaats van worden opgelost of voorkomen. Daar komt bij dat het college zelf aangeeft dat verdere verbetering nodig is en dat artikel 4.6 in 2026 nader zal worden uitgewerkt. Dat roept bij ons de vraag op waarom dit artikel nu al wordt vastgelegd terwijl wordt erkend dat verbetering nodig is. De verordening vormt niet alleen een uitvoeringskader, maar ook een belangrijk rechtszekerheidsdocument voor ouders. Begrippen als eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen worden genoemd, maar naar onze mening niet zodanig uitgewerkt dat in de verordening zelf helder is waar die grenzen liggen. Daarmee blijft een belangrijk deel van de afweging afhankelijk van de uitvoering, terwijl de Centrale Raad van Beroep het belang benadrukt van die duidelijkheid. Het CDA pleit er daarom voor om artikel 4.6 eerst zorgvuldig en volledig uit te werken, in lijn met het advies van Adviesraad Sociaal Domein, en dit geheel op een later moment opnieuw aan de Raad voor te leggen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Atelij. Mevrouw Bemelmans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar hebben we samen de koers 2040 voor ons sociaal beleid vastgesteld. De kern was helder. We gaan samen zorgen voor elkaar. Voor PvdA GroenLinks betekende dat twee dingen. Sterker inzetten op preventie en professionele hulp beschikbaar houden voor jongeren, voor inwoners en jongeren die dat nodig hebben. Vandaag ligt er een aanpassing van de verordening Sociaal Domein voor. Die zou bedoeld zijn om het middelen eerlijker te verdelen en niet om te bezuinigen. Toch maken wij ons zorgen, want als regels worden aangescherpt en toegang moeilijker wordt, ondervinden juist hulpbehoevende inwoners dat wel als in bezuiniging in hun dagelijks leven. Preventie is belangrijk, maar preventie betekent niet dat je pas helpt als problemen ernstig zijn. Veel financiële en sociale problemen beginnen klein en groeien langzaam. Als we alleen ingrijpen bij ernstige situaties, zijn we te laat. Juist bij het voorkomen van matige problemen kun je grotere ellende en hogere kosten later voorkomen. Daarnaast zien we dat veel inwoners zorg mijden uit angst voor de overheid. Angst dat hun uitkering in gevaar komt of dat hulpvragen tegen hen gebruikt gaat worden. Als we dan ook nog zeggen dat mensen het eerst zelf maar met hun netwerk moeten oplossen, leggen we de drempel nog hoger. Terwijl de stap om hulp te vragen vaak pas wordt ingezet als de nood al hoog is. Dan zeggen, probeer het eerst zelf, voelt niet als steun, maar als afwijzing. De adviesraad Sociaal Domein wijst er terecht op dat minder uren beschikbaar komen voor zorg en welzijn bij jeugd en gezin. Ouders die hun kind niet aankunnen, krijgen te horen dat ze eerst hun eigen netwerk moeten inzetten. Maar niet iedereen heeft een netwerk en niet ieder netwerk is voldoende of veilig. Ook de toegang tot hulp baart ons zorgen. Via wegwijs wordt in eerste instantie bepaald wie hulp krijgt. Dat is een zware verantwoordelijkheid. We horen signalen dat medewerkers niet altijd voldoende toegerust zijn voor complexe situaties, terwijl ze wel beslissen over noodsituaties van gezinnen. Het hoge verloop helpt daar niet bij. Wij pleiten daarom voor versterking van de kwaliteit in de toegang, bijvoorbeeld door extra deskundigheid zoals een gedragsdeskundige toe te voegen en het verloop serieus te onderzoeken. Belangrijker nog, weten we eigenlijk hoe inwoners dit systeem ervaren? We horen verhalen van gezinnen die van loket naar loket gaan, veel verschillende hulpverleners zien en maar uiteindelijk geen passende ondersteuning krijgen. Dat ondermijnt vertrouwen en zonder vertrouwen werkt geen enkel sociaal beleid. Tot slot de hulp. We begrijpen dat we gebonden zijn aan landelijke regels, maar juist nu zien we dat jongeren vaak te maken hebben met meerdere problemen tegelijk. Hulp die op één probleem is gericht, schiet dan tekort. Wat ons ook opvalt, is dat in het afwegingskader de behoeften en mogelijkheden van de jeugdigen pas als het laatste worden genoemd. Voor ons moet dat juist het beginpunt zijn. Luister naar de jongeren zelf.
Samen zorgen voor elkaar betekent ook dat we professionele hulp bereikbaar houden voor wie vastloopt. Eerlijk verdelen mag nooit betekenen dat de meest kwetsbaren als eerste de gevolgen merken. Daarom roepen we het college op deze verordening op deze punten te heroverwegen over een half jaar. De toegang te versterken en bij jeugdhulp de stem van de jongeren echt voorop te zetten. Alleen dan doen we recht aan onze gezamenlijke belofte. We gaan samen voor elkaar zorgen. En ik spreek ook als ervaringsdeskundige. Het is al van een paar jaar geleden. Maar als ik artikel 4.6 lees, dan krijg ik een déjà vu. En dat is geen goed gevoel. Dan over de WMO. Bij woonvoorzieningen zien wij dat het verhuisprimaat begrijpelijk is. En alleen rechtvaardig uitpakt als zwaarwegende persoonlijke omstandigheden echt doorslaggevend zijn. Medische en cognitieve problemen en verlies van het mantelzorgnetwerk kunnen maken dat woningaanpassing juist de meest passende oplossing is. Ook krappe woningmarkt moet worden meegewogen, want anders is verhuizen geen reëel alternatief. En ten aanzien van de indexering vinden wij het moeilijk uitlegbaar als voorzieningen jaar op jaar minder waard worden, terwijl prijzen wel stijgen. Zonder indexering verschuift de financiële druk stilzwijgend van de gemeentebegroting naar inwoners met een beperking. En dat raakt juist de meest kwetsbaren. Bij vervoer onderschrijven wij dat de WMO niet bedoeld is voor woon-werkverkeer. Maar we moeten wel alert blijven dat mensen niet in een sociaal isolement raken, doordat regels te strak worden toegepast. En tot slot over de scootmobielen. De gemeente kan van VVE's niet dwingen om laadvoorzieningen te realiseren, maar heeft wel de verantwoordelijkheid om zich maximaal in te spannen om samen met eigenaren tot veilige en werkbare oplossingen te komen. Als stalling en of opladen echt niet mogelijk blijkt, moet een volwaardig alternatief worden geboden, zodat mobiliteit geen papieren recht wordt. Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Bemelmans. Er waren vrij veel vragen, dus kijk ik naar het college, behoefte aan schorsing. Ja, voordat het college gaat reageren op de vragen die nog leefden, gaan ze eens met elkaar even in beraad. 10 minuten. Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaatsen weer in te nemen? Dames en heren, gezien de tijd willen we graag verder. Kunt u uw plaatsen weer innemen? Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de wethouder die op de vragen die u gesteld heeft nog antwoord gaat geven. Wethouder van Nistelrooy.
Ja, dank u voorzitter. Om te beginnen heel veel waardering voor de raad voor de enorme betrokkenheid bij dit onderwerp. Een belangrijk onderwerp ook voor de inwoners van onze gemeente. En ook een belangrijk onderwerp binnen het college om te zorgen dat wij op de juiste wijze uitwerking geven aan de visie sociaal domein zoals we die met elkaar hebben vastgesteld. Voorzitter, voordat ik echt op de inhoud inga van het wijzigingsbesluit en met name op artikel 4.6 wil ik graag eerst ook even stilstaan bij de brandbrief die wij ontvingen van Mama Vita. In deze brief beschrijft Mama Vita hun zorgen over de hoge druk die zij ervaren in de zorg en de ondersteuning van hun kinderen. Dat zijn indringende signalen. En ik wil in de richting van deze ouders als eerste uitspreken dat wij die zorgen ook echt serieus nemen. Het gaat om gezinnen die vaak al jarenlang een zware zorglast dragen. De gevoelens van stress, onzekerheid en soms overbelasting die in de brief worden genoemd zijn begrijpelijk en zorgwekkend. Dat erkennen wij volledig. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om ook duidelijk toe te lichten wat in het wijzigingsbesluit vandaag precies voor ligt. Vooral ook dat wat het niet doet. Het is geen versmalling van de toegang. Het is alleen een duidelijkere juridische borging. En die juridische borging die is een verduidelijking van de al bestaande praktijk en geen inhoudelijke versmalling. Als we daarop door zouden gaan, dan is het ook zo dat de overbelasting als onderwerp nu expliciet genoemd zou gaan worden als reden om wel hulp te bieden. In de brief van Mama Vita leeft de zorg dat ouders meer zelf moeten gaan doen of verplicht worden werk aan te passen. Ik begrijp dat die zorg gevoeld wordt. Mijn boodschap aan de ouders is: overbelasting is niet iets dat tegen u gebruikt wordt, maar een belangrijke reden om juist ondersteuning te bieden. Ik begrijp dat elke wijziging van de regel, als het gaat om jeugdhulp, spanning kan oproepen bij ouders. Maar ik wil ook de Raad verzekeren dat dit besluit, wat vandaag voor ligt, de toegang tot de hulp niet verkleint. Het zou de toegang juist transparanter maken, beter uitlegbaar en juridisch steviger. Het biedt daarmee duidelijkheid die zowel voor de ouders als voor de jeugdconsulenten een belangrijke rol kan spelen. Maar ondanks het feit dat wij op die manier artikel 4.6 voorstellen in dit raadsvoorstel, onderdeel maken van dit raadsvoorstel, heeft het college als gevolg van de vragen die u gesteld hebt toch nu aan u het voorstel om artikel 4.6 wijzigingen nu niet te betrekken bij uw besluitvorming, maar dat onderdeel aan te houden en op basis van de signalen die wij vandaag van u hebben gehoord eerst verder uit te werken, ook in overleg met de betrokkenen. En op basis daarvan in het najaar, of zo spoedig als mogelijk is, met een aanpassing van ook dat artikel te komen. Dus 4.6 willen wij uit het voorstel halen. Dan wil ik ook ingaan op een aantal andere vragen, voorzitter. Allereerst ook even over de personele bezetting. Er wordt gesuggereerd dat er een groot verloop is, maar dat valt reuze mee. Er zijn op dit moment 2 vacatures en dat betreft de extra formatie die juist u bij de uitbreiding van die formatie heeft beschikbaar gesteld, met name ook voor de inzet op preventie. Dus daarin zit heel een groei. En dan ook over de kwaliteit van onze jeugdconsulenten. Die zijn allemaal geregistreerd in het kwaliteitsregister. En om daarin geregistreerd te staan, moet je ook aan een aantal eisen voldoen en voldoende je bekwaamheid op peil houden. Dus wat dat betreft hoop ik dat ik uw zorgen weg kan nemen. De formatie is op een enkel uitbreiding na op orde. En de kwaliteit van onze medewerkers die met dit uiterst ingewikkelde en moeilijke traject betrokken zijn, hebben allemaal daar de juiste opleiding en kwalificaties voor. Het doel van alle voorstellen is om op het juiste moment en op de juiste manier ondersteuning te bieden aan diegenen die het echt nodig hebben. De reden waarom wij het nu zouden willen voorleggen, maar dat doen we dus niet, die vindt u terug in het feit dat de Centrale Raad voor Beroep daarom heeft gevraagd. Daarmee gaan we dus door het nu niet vast te stellen, gaan we niet aan die uitspraak voldoen. Maar wij menen dat we de ruimte kunnen nemen om dat in de loop van dit jaar alsnog uitgewerkt aan u voor te leggen en daarmee alsnog te gaan voldoen aan de opgave van de Centrale Raad van Beroep. Dat betekent dat wij nu nog niet aan de volledige juiste toepassing van de jeugdwet zouden kunnen voldoen, maar met de marges die wij nu hebben in de nadere regels kunnen wij in belangrijke mate voor de komende maanden dat overbruggen. Daarmee heb ik eigenlijk de belangrijkste aspecten die buiten artikel 4.6 zijn benoemd. Nog even met betrekking tot de mobiliteit, deelmobielen en de scootmobielen. Natuurlijk willen wij de voorzieningen aanbieden aan hen die het nodig heeft. Maar ook brandveiligheid en stalling, zorg voor datgene wat we beschikbaar stellen, is een onderdeel van die afweging. En graag willen we ook de juiste middelen beschikbaar stellen en dat het passend is bij die situatie. Het feit dat wij spreken over deelmobiliteit heeft niets te maken met het feit dat we niet iedereen iets kunnen, maar we moeten adequaat omgaan met de middelen die beschikbaar zijn, niet vanuit bezuinigingsgedachten, maar wel van efficiënte inzet, ruimte die beschikbaar is om scootmobielen te stallen, op een veilige manier te stallen, en daarin kan eventueel het inzetten van deelscootmobielen een voordeel zijn en een bijdrage leveren. Niet meer en niet minder dan dat. Als het gaat om het inzetten van het eigen netwerk, dat zou ik toch ook nog graag even willen benadrukken, dan is het allereerste de vraag, wat is de behoefte? Wat is er nodig? En dan pas de vraag, wat zou je eventueel daarvan zelf kunnen doen? En als die vraag beantwoord wordt met niets of heel weinig, dan zal de ondersteuning daarop gaan aanvullen. Dus het is omgekeerd. We beginnen niet met te zeggen, u moet het allemaal zelf doen. En als het echt niet gaat, dan mag u bellen. Nee, we kijken in overleg met degene die een zorgondersteuning vraagt, samen naar de mogelijkheden in de lokale, individuele situatie. En op basis daarvan wordt de juiste ondersteuning geboden op de juiste manier voor hen die het echt nodig hebben. Dan wou ik het voorlopig even belaten.
Dank u wel, wethouder van Nistelrooy. Meneer Rabbels. Ik heb even behoefte aan een verduidelijking. Want de wethouder zegt 4.6 halen we tot nader bericht zeg maar even uit het voorstel. En we gaan daarna met betrokkenen kijken hoe we dat een nieuw voorstel kunnen maken. Heb ik eigenlijk twee vragen over. Ten eerste kan ik moeilijk overzien als 4.6 weggehaald wordt of er niet ergens anders in het voorstel toch nog iets staat wat misschien verband houdt met 4.6. Dus ik vat het maar een beetje ruim op dat u zegt 4.6 en alles wat daar dan mee samenhangt, eventueel in een verwijzing of wat dan ook. En het tweede is dat ik me afvraag, als u zegt samen met betrokkenen, aan welke betrokkenen denkt u dan? Het had van Nistelrooy.
Ten aanzien van het eerste, de eventuele consequenties voor op andere plekken als gevolg van het schrappen van 4.6 zullen we uiteraard bij diezelfde intrekking van artikel 4.6 ook meenemen. Moet natuurlijk juridisch blijven kloppen. En als ik het heb over het gesprek met de betrokkenen, dan is het exact hetzelfde gesprek als wat ze dat al jaren doen. Hè, degene die de zorgvraag stelt met de jeugdconsulenten in dit specifieke geval dan, om te kijken van waar is de hulpbehoefte en wat kunnen we daar aan doen. Dus daar veranderen we niets in ten opzichte van eerdere situaties. Is dat voor u voldoende duidelijk?
Meneer Rabbels. Nee, het is toch niet helemaal duidelijk, want ik dacht dat u zei, we gaan dan kijken hoe we 4.6 anders in gaan vullen. En dat gaat u doen met betrokkenen. En welke betrokkenen zijn dat dan? Dat was eigenlijk meer de vraag.
Ja, dat kan ik niet specifiek op antwoorden, dat laat ik graag over aan onze specialisten met betrekking tot dat artikel 4.6. En diegene hebben bijvoorbeeld onder andere de adviesdienst sociaal of adviesraad sociaal domein. Dus, maar in brede zin, diegene die daarbij betrokken willen worden, die zullen we daarbij uitnodigen. En we hebben al bijvoorbeeld contact gehad met Mama Vita die daarbij aansluit. Dus dat is al geborgd, vandaag telefonisch overleg over geweest.
Meneer Kuppers.
Dank u, voorzitter. Echt eraan te benadrukken dat mijn collega mevrouw Somers de inhoudelijke behandeling voor haar rekening heeft genomen. Maar ik ben vaker van de procedures. Dus op dat punt de vraag, hoe ziet de wethouder voor zich om in een bestaand raadsvoorstel een onderdeel daarvan niet aan te nemen. Dat kan niet, dus dan moet u of van ons verzoeken dat een van ons een amendement schrijft, of het voorstel niet besluitrijp acht. U zou een toezegging kunnen doen, maar op papier hebben wij het hele raadsvoorstel aangenomen. Als dit wordt aangenomen. Dus hoe ziet u voor zich dat dit procesmatig netjes gaat?
Zal ik helpen?
Nee, ik zou u graag het woord willen geven.
Nee, op zich is een toezegging voldoende naar aanleiding van de vragen die u gesteld heeft. En uw zorg uitgesproken heeft met betrekking tot artikel 4.6, waarop de wethouder aangegeven heeft dat hij alles en wat daarmee samenhangt, wat hem betreft, voor nu uit het voorstel wil halen. Dus een toezegging staat gelijk eigenlijk met een amendement wat u in zou dienen en wat hij dan zou omarmen. Dus dan bent u er ook. Dus dan gaan we straks stemmen over het voorstel min artikel 4.6 en alles wat ermee zit. Volgens mij kan die zo.
Voorzitter?
Ja.
Is niet het meest zuiver dat we het voorstel gaan amenderen en een gewijzigd voorstel?
Die, maar dat is de andere optie. Dat u zegt, van dan wordt een amendement voorbereid en die gooien we zo meteen in stemming. En dan weet u zeker dat die helemaal goed is.
Ja. Ja, dat lijkt me ook het goed voorstel. En verder wil ik de wethouder bedanken voor zijn bereidheid om toch aan de slag te gaan met alle zorgen die hij vandaag en de afgelopen dagen heeft gehoord.
Is er behoefte aan een tweede termijn met elkaar? Wil er iemand het initiatief nemen voor het schrijven van het amendement?
Doen wij wel.
Toch wel iemand, toch? Mevrouw Atelij?
Ja, dat kunnen we doen terwijl de agenda gewoon verder
loopt.
Ja.
Ja, zit ik alleen wel met een dilemma, want we hadden besloten dit direct in de besluitvorming te gooien. Zullen we heel snel even schakelen in 5 minuten om te zorgen dat dat alsnog gedaan wordt, wat amendement klaarmaken. En schors de vergadering voor wederom 5 minuten. Ik heropen de vergadering. U heeft net besloten een amendement in te dienen met betrekking tot dit voorstel. Ik wilde even checken. Staan alle partijen daarachter? Ja. Nog wat mensen. Meneer De Nijs ja, aanwezig. Meneer Boormans is nog even vertrokken. Ja, ook op zijn plaats. We hebben de publieke tribune aan de aanvang van deze vergadering beloofd om ook over dit voorstel direct na de beraadslaging ook de besluitvorming te doen. Daar is wat wijziging gekomen. Inmiddels heeft u aangegeven een amendement te willen hebben op dit besluit. Besluit op de verordening en het amendement overwegende, nou bla bla bla, u weet allemaal hoe dat werkt. Maar dan gaat de regel worden, u besluit artikel 4.6 uit de verordening te halen en geen onderdeel te laten zijn van de besluitvorming. Dus dat betekent dat u eerst gaat stemmen over het amendement en vervolgens over de verordening, waar als het amendement aangenomen is 4.6 dus niet meer in zit. Meneer Raubels.
Ja, ik heb nog wel even een vraag, want de wethouder heeft al een toezegging gedaan om het verder uit te gaan werken met betrokkenen. Ik neem aan dat die toezegging wel blijft staan.
Staan. tot het amendement. En dat mag met handopsteking, denk ik. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen over het amendement? Mevrouw Bemelmans.
Wij zullen dadelijk voor gaan stemmen, maar we vinden het een heel erg rommelig proces op deze manier.
Waarvan akte. En daar zullen meerdere met u eens zijn. Dan kom ik bij het amendement. Wenst iemand verder nog een stemverklaring af te leggen naast mevrouw Bemelmans? Dat is niet het geval. Dan is mijn vraag, wie stemt er voor het amendement? Voor het amendement, ja. En dat is naar verwachting de hele raad. Dank u wel. Dan is dat amendement aangenomen. Dan komt vervolgens het wijzigingsbesluit verordening Sociaal Domein 2024 in stemming. Geamendeerd. Hè. Wenst iemand hierover een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan ga ik over tot stemmen over het voorstel. Wenst er iemand stemming over het voorstel? Ook dat is niet het geval. Dan is het geamendeerde verordening aangenomen. Zonder stemming. Dan gaan we terug naar het eerste bespreekstuk van u. Rekenkameronderzoek, klopt dat? Erfgoednota toch, ja. De wensen en bedenkingen met betrekking tot de erfgoednota Boksel 2026-2030. En wie wil er als eerste het woord over voeren? En, ja, het verbaast me niet. Wilt u hem als eerste of als laatste? Dan meneer De Leijer. Meneer De Nijs, meneer Kuppens, mevrouw Nooijen, mevrouw Groenewegen. Sorry, meneer De Lozoijers en mevrouw Groenewegen. Brandlos, meneer De Leijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet al wennen dat ik 2 uur lang mijn mond moet houden. Maar nu ga ik het goed maken op erfgoed. Eindelijk kunnen we vanavond eens praten over erfgoed. Dit onderwerp ligt me als architect van monumenten uiteraard na aan het hart. Dus ga er maar eens even goed voor zitten. Monumenten zijn het meest zichtbare erfgoed in ons straatbeeld, maar erfgoed is veel breder dan dat. Archeologisch erfgoed vertelt veel over ons verleden, het ontstaan van Boksel en hoe Bokselaren vroeger leefden. Een aantal jaren terug heb ik zelf meegedaan aan het kerkproject waarbij opgravingen werden gedaan bij mensen in de achtertuin. Razend interessant om te zien wat er in ons centrum allemaal te vinden is. Archeologen kunnen aan de hand van kleine vondsten een prachtig verhaal vertellen over de geschiedenis. Zo was de achtertuin van ons vorige huis in de Rechterstraat een plaats waar de vele ambachten die zich rond de markt gevestigd hadden hun afval weggooiden. Er werden oesters gegeten, pijp gerookt, vlees gebraden en ijzer gesmeden. Verschillende aardlagen vertellen de geschiedenis van Boksel door de eeuwen heen. Samen met tastbaar erfgoed zoals monumenten en archeologische vondsten bepaalt cultureel erfgoed het DNA van Boksel. Tradities, verenigingen die al eeuwen bestaan, cultureel erfgoed zijn belevingen en herinneringen waar mensen veel waarde aan hechten. Het is goed om te lezen dat het belang van erfgoed benadrukt wordt. Erfgoed bepaalt de identiteit van Boksel en wat Boksel Boksel maakt. Belangrijk dus om te beschermen, behouden en te beleven. D66 is dus blij met de uitgangspunten zoals ze in de erfgoednota omschreven zijn. De ambities zijn duidelijk en goed. Tegelijkertijd is het ontluisterend om te lezen wat de huidige staat van ons erfgoedbeleid is. Op dit moment is nog niet eens duidelijk welke gebouwen in onze gemeente monument zijn. Dat is toch wel de laagste lat die je kunt leggen en dat we die lat niet halen is schrijnend. Het eerste actiepunt, de basis op orde brengen, is dus absolute topprioriteit en had eigenlijk jaren terug al moeten gebeuren. Werk aan de winkel dus. Want voldoende bescherming en een mooie toekomst voor ons erfgoed wordt bepaald door een voortvarende uitvoering van deze nota. D66 heeft een aantal wensen en bedenkingen om die uitvoering een extra zetje te kunnen geven. Ten eerste wordt de vraag opengelaten of beeldbepalende objecten juist meer of minder beschermd moeten worden. Door procedurele fouten is de huidige status onbekend. Deze fout in het beleid hebben we jaren terug al middels een motie proberen recht te zetten. De toezegging van de wethouder was toen om met de monumentencommissie in gesprek te gaan hoe beeldbepalende objecten beter beschermd kunnen worden. Voor ons is het dus geen vraag meer of beeldbepalende objecten beter beschermd moeten worden, maar vooral hoe dat moet gebeuren. Daar zullen we een amendement voor indienen. Het breder beschermen en herbestemmen van monumenten betekent ook dat vergunningsaanvragen breder en integraal beoordeeld moeten worden. De gemeenteraad heeft al beleid aangenomen om de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit breder te kunnen invullen met disciplines als stedenbouw, archeologie en landschap. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd. Willen we de huidige erfgoednota goed uitvoeren, is dat wel noodzakelijk. Daarom dienen we daar een tweede amendement voor in. Het beeld bij inwoners is dat het wonen in een monument maar lastig is, dat je hoge kosten hebt en weinig mag veranderen. In de praktijk is dat helemaal niet zo. Ook bij monumenten en beeldbepalende panden mag je wijzigingen aanbrengen als je dat maar zorgvuldig doet. Als eigenaar kan je bijvoorbeeld niet verwachten dat je zomaar kunst of kozijnen in een monument kan toepassen of een warmtepomp aan de gevel mag hangen. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit denkt graag aan de voorkant mee over de mogelijkheden in plaats van achteraf nee te moeten verkopen. Het is belangrijk om dit beeld bij inwoners te verbeteren. Dat begint bij kennismaken met erfgoed zoals in de erfgoednota is omschreven. Neem daar ook in mee wat het betekent om in erfgoed te wonen, welke kansen dat biedt. Dat is belangrijk, want we staan voor een grote verduurzamingsopgave. Monumenten zijn prima te verduurzamen, maar dat vraagt echter wel wat meer inspanning en technische kennis om zo min mogelijk afbreuk te doen aan de monumentale waarde. Inwoners zouden daarbij beter geholpen moeten worden. Genoeg te doen dus komende jaren. Deze erfgoednota geeft goed richting aan ons erfgoedbeleid, maar het behouden en beleefbaar maken van erfgoed valt of staat met een voortvarende uitvoering. De twee amendementen zijn eerder gedeeld. Ik zal nog even de wijziging oplezen. Beeldbepalende objecten beter beschermen. Amendement die zegt dat beeldbepalende objecten moeten beter beschermd worden. Behoud en versterking van het erfgoed is door een foute procedure uit het verleden niet goed geborgd. Dit moet in de erfgoedverordening gerepareerd worden, waarbij beeldbepalende objecten weer een beschermde status krijgen. Deze beschermde status kan minder strikt zijn dan bij monumenten het geval is, naar orde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. En het tweede amendement, bredere invulling commissie Ruimtelijke Kwaliteit, geeft de wens aan op korte termijn de commissie Ruimtelijke Kwaliteit een bredere invulling te geven, zoals mogelijk gemaakt in de vastgestelde verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zodat nieuwe ontwikkelingen integraal getoetst kunnen worden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Leijer. Meneer De Nijs, u mag vervolgen.
Dank u wel, voorzitter. Combinatie 95 is blij met deze erfgoednota. Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten, het op orde brengen van de erfgoedbasis, het beter borgen van erfgoed, het vergroten van zichtbaarheid en beleving en het betrekken van nieuwe generaties bij erfgoed. Maar door de inbreng van twee sprekers aan de informatietafel tijdens de gespreksavond werd duidelijk dat met name de landschappelijke erfgoedelementen nog onvoldoende beschermd worden. En binnen die categorie verdienen de bolle akkers nog extra aandacht vanwege hun nationale, cultuurhistorische en archeologische betekenis. Zowel de landschappelijke elementen in het algemeen als de bolle akkers in het bijzonder vragen om sterkere juridische borging, omdat de erfgoednota van Boxer deze bescherming nog niet vastlegt. Daarom dienen wij twee amendementen met wens en bedenking in om deze borging op te nemen in de erfgoedverordening of het omgevingsplan. Nou, die zijn eerder al gedeeld. Ik zal ze dan, die kunt u zelf lezen. Ja, voorzitter. Daarnaast is nog niet helder hoe de besluitvorming verloopt wanneer ambities elkaar in de weg zitten. Erfgoed wordt terecht verbonden met brede ambities op het gebied van woningbouw, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en recreatie. Maar dat roept wel een belangrijke vraag aan het college op. Als deze brede ambities botsen, wie maakt dan uiteindelijk de belangenafweging en wanneer komt die afweging terug bij de raad? Tot zover voor de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nijs. Meneer Kuppens.
Dank, voorzitter. Wij vinden dat deze erfgoednota een heel andere soort nota is geworden dan wat je van een erfgoednota zou verwachten. En dat bedoel ik niet per se positief. Er staat letterlijk dat erfgoed wordt geïntegreerd met ruimtelijke ontwikkelingen, leefbaarheid, klimaatadaptatie. En dan ben ik nog niet eens compleet. Deze manier van beleid maken, heb ik ook in gespreksronde genoemd, is een poging om alles met alles te verbinden. En dat kan eigenlijk nooit goed gaan, zo ook niet in deze erfgoednota. Een concreet voorbeeld. Er wordt een link gelegd met het bedrijfsleven. De nota spreekt over verduurzaming van bedrijventerreinen, over het vergroenen van terreinen en gebouwen. Klinkt allemaal heel sympathiek natuurlijk, maar daar is helemaal niet met geen enkele ondernemer over gesproken. Als je kijkt naar het lijstje van betrokkenen, dat zijn dan met name de heemkundegroepen, historische groepen en natuurwerkgroepen. Natuurlijk verwacht je precies die groepen bij een typische erfgoednota. Maar als het college dat vervolgens dus breder wil maken, zonder dat er in feite met een echt bredere groep inwoners en ondernemers is gesproken, dan wordt de plank op deze erfgoednota misgeslagen. Andere voorbeelden. De zonneparken blijven hardnekkig, want worden ook in dit document nog genoemd. Evenals het willen tegengaan van bouwwerken en verharding in beekdalen. Komt dan ineens heel expliciet zo'n terminologie in een erfgoednota. Maar dat zijn zaken die we echt hier als raad politiek moeten afwegen. En niet ergens laten verstoppen in een erfgoednota. En zeker niet een nota die veel verder gaat in de ideeën van die nota, maar waar in de praktijk alleen, ik zei het net al, met de klassieke erfgoedpartijen over is gesproken. Lang verhaal kort. Conclusie, deze nota moet terug naar de tekentafel. En Balans komt zo meteen met een wens en bedenkingen van deze strekking. Voorzitter, ik reageer alvast op een motie die combinatie aankondigt. Ik zal de motie nog exacter lezen, maar ik hoor u zeggen dat u Bolle Akkers graag expliciet wil behouden. Ik vind het toch jammer dat u daarmee op voorhand al beperkingen legt op landbouw of op gronden, akkers, die ook zeer geschikt zouden kunnen zijn voor woningbouw. Dus zulke motie aanvullend op het erfgoeddocument zullen wij uiteraard niet kunnen steunen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kuppens. Mevrouw Nooijen.
Dank u wel, voorzitter. Zoals de erfgoednota goed laat zien, is er veel werk aan de winkel. Want terwijl het meeste wel goed staat beschreven, de historie van Bokstel is mooi verwoord weergegeven in een stuk, was het wel flink schrikken. Bokstel heeft geen idee welk erfgoed is beschreven en waar het zich bevindt. Zoals ze gelukkig zelf al constateert, is dit de eerste prioriteit om weer in beeld te brengen. In het stuk staan veel koppenkansen beschreven. Landschappen en cultuurlandschappen worden wel en nadrukkelijk beschreven in de nota. Maar in de borging van het erfgoed zijn flinke achterstanden opgelopen. En dat is nu ook ons grootste probleem met deze erfgoednota. In de erfgoedparticipanten komt geen enkele landschappelijke of cultuurhistorische vereniging voor. Natuur en landschap worden onvoldoende geborgd in het uitvoeringsbeleid. Wij geven dan ook de volgende wensen en bedenkingen mee. Neem natuur- en cultuurlandschappen als uitgangspunten mee in deze nota. En ook wij hebben een amendement ingediend.
Misschien kunt u hem ook noemen.
De titel is natuur- en cultuurlandschappen worden meegenomen als uitgangspunt, zoals vermeld op pagina 3 van de erfgoednota.
Dank u wel, mevrouw Nooijen. Meneer Lozoyos.
Dank u, voorzitter. De erfgoednota die voor ons ligt laat zien dat er een uitgebreid participatietraject is doorlopen met de heemkundekring, musea, vrijwilligers en andere partners in het erfgoedveld. Ze hebben zorgen, ideeën en wensen gedeeld en meegegeven. Dat waarderen wij als het CDA, want erfgoed ontstaat niet op het gemeentehuis en ook niet in deze zaal, maar op straat en in de gemeenschap zelf. Toch ziet het CDA ook kritische signalen van partners. Partners geven aan dat de continuïteit in de gemeentelijke organisatie kwetsbaar is en dat de samenwerking soms wisselend verloopt. Dat hebben we in het verleden gezien. Voor het CDA is dit een belangrijk punt. Vrijwilligers en verenigingen vormen het cement van onze gemeenschap. Zij moeten kunnen rekenen op een betrouwbare partner in de gemeente. De gemeente dient organisaties te informeren, te ondersteunen en bij te staan waar nodig om ons erfgoed te behouden. Voor het CDA Bokstel staat het volgende centraal. Erfgoed is niet alleen wat we hebben, maar vooral wie we zijn. Het zijn de verhalen, tradities, gebouwen en gebruiken die onze gemeenschap dragen. De nota laat duidelijk zien dat het erfgoed niet alleen gaat over de gebouwen, maar juist ook over immaterieel erfgoed zoals ambachten, de gilden, bloedprocessie en carnaval. Voor het CDA is dit immaterieel erfgoed van groot belang, want juist deze tradities verbinden generaties en geven betekenis aan onze gemeente en wie we zijn. Het is daarom van belang dat deze immateriële waarden in uitvoering niet vergeten worden naast de fysieke projecten. Dit vraagt aandacht, begeleiding en ook ondersteuning richting de verenigingen en stichtingen die deze tradities dragen. Wij dienen een amendement in om dit immaterieel erfgoed beter te borgen in deze nota. Daarnaast is er een duidelijke uitdaging en opdracht rondom de betrokkenheid van jongeren. Jongeren bereiken we niet vanzelf, terwijl juist zij de toekomstige dragers zijn van ons erfgoed. Uit onderzoek van studenten blijkt dat jongeren wel geïnteresseerd kunnen zijn, mits erfgoed zichtbaar is, toegankelijk en eigentijds wordt gemaakt. Dat vraagt om digitale toegankelijkheid, samenwerking met scholen en eigentijdse vormen van betrokkenheid. Wij vinden dat jongeren niet alleen erfgoed moeten beleven, maar ook moeten kunnen meedenken over de invulling hiervan. Daarom vinden wij het ook goed dat een van de uitgangspunten van de erfgoednota is dat jongeren meer betrokken worden bij ons erfgoed. Voorzitter, deze erfgoednota biedt een basis voor verdere uitwerking in de omgevingsplannen. En op dat moment is de gemeenteraad weer aan zet. Wij gaan ervan uit dat deze erfgoednota niet tegen, maar voor onze inwoners werkt. Het fundament onder deze nota gaat verder dan beleid en procedures. Het gaat om de vraag hoe wij als gemeenschap zorgen voor datgene wat ons verbindt, wat ons kenmerkt en wat ons is toevertrouwd door eerdere generaties en toekomstige generaties. Tot zover.
Dank u wel, meneer Lozoijos. Mevrouw Groenewegen.
Dank u wel, voorzitter. Toen ik de erfgoednota 2026-2030 las, schrok ik me eerlijk gezegd rot. Niet omdat erfgoed geen belangrijk thema is, in tegendeel, maar vanwege de omvang en de inhoud van deze nota. Met maar liefst 160 pagina's en daarnaast bijlagen, zoals het adviesrapport en actieplan met pizzaavond als idee, is deze nota uitgegroeid tot een document dat zijn doel volledig voorbij schiet. Hoewel het logisch is dat de omgevingsvisie wordt genoemd, constateren wij in deze erfgoednota veel te veel onderwerpen zijn opgenomen uit die omgevingsvisie en die horen wat ons betreft niet thuis in de erfgoednota. Het overgrote deel van de tekst bestaat uit beleidslijnen en ambities die buiten dit kernbegrip erfgoed vallen. En daarmee wordt het document onnodig zwaar, complex en moeilijk uitvoerbaar. Daar komt bij dat in deze nota ook uitgebreid wordt verwezen naar de Global Goals met hun 17 doelstellingen. Deze wereldwijde duurzaamheidsdoelen hebben echter weinig tot geen directe relatie met een erfgoednota. Door een dergelijk brede maatschappelijke ambities te verbinden aan erfgoedbeleid wordt het document verder opgerekt en vervaagt de focus. Dit leidt tot onnodige ballast en onevenwichtig geheel. De nota is hierdoor niet meer in balans. Hiervoor dienen wij een bedenking amendement in. Daarnaast heeft de fractie Balans een verontrustend bericht ontvangen van een inwoner die zich sterk onder druk gezet voelde in het kader van erfgoedbeleid. Deze bewoner woont in een oud pand en heeft ondanks meerdere afwijzingen van haar kant te maken gekregen met opdringerige benaderingen. Zelfs is er zonder toestemming met een drone in haar achtertuin gevlogen. Deze inwoner op hoge leeftijd wil niet dat haar woning op de erfgoedlijst geplaatst wordt, maar voelde zich door de aanpak geïntimideerd, angstig en overrompeld. We vinden dat op dit punt grenzen zijn overschreden en dat baart ons zorgen over de werking van de erfgoednota in de praktijk. Bewoners moeten in onze ogen ruimte houden om zelf te bepalen wanneer en of zij willen meewerken aan de erfgoedaanwijzing. Niet alles hoeft meteen. Respecteer het feit dat ze er ook mee willen wachten of het gewoonweg niet willen. Ook hierover dienen wij een bedenking en amendement in. Onze inzet is dus minder ballast, meer focus en meer ruimte voor bewoners en een nota die weer in balans is. De amendement, gewijzigd raadsvoorstel van amendement 5, dat bewoners zeggenschap behouden over het moment en de wijze waarop hun pand eventueel in beeld komt voor de erfgoedaanwijzing. Dat de benadering van bewoners vrijwillig, zorgvuldig en niet dwingend plaatsvindt. En dat privacy en eigendomsrechten van inwoners centraal staan in het erfgoedbeleid. Van amendement 6 te wijzigen naar de erfgoednoten te beperken tot onderwerpen die direct betrekking hebben op erfgoed. Verwijzingen naar onder andere Global Goals en andere brede beleidsdoelen te schrappen of te beperken. De nota te herzien met als uitgangspunt een evenwichtige, uitvoerbare en doelgerichte erfgoednota. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Groenewegen, meneer Leijer.
Ik wil graag een duidelijke vraag stellen over het tweede amendement. Want ik kan me levendig herinneren dat het een voorstel van Balans was om de hele afdeling duurzaamheid op te heffen. Omdat duurzaamheid geïntegreerd zou worden in alle andere afdelingen van de gemeente. En bij het eerste beste voorstel op een ander beleidsterrein waar duurzaamheid in verwerkt is in het voorstel, gaan jullie volgens mij nu zeggen, nee, hier niet. Dat is volgens mij, dus je bedoelt echt dat duurzaamheid geen onderdeel mag zijn van dit voorstel? Of hoe moet ik dat dan lezen, als je je echt alleen maar mag beperken tot het onderwerp aan zich?
Op zich...
Ja. Dank je wel,
voorzitter. Op zich zeggen we niet dat het er absoluut niet in mag. U mag best wel raakvlakken hebben met de omgevingsvisie en delen daarvan erin pakken. Maar nu bestaat het uit 160 pagina's, waarvan 2/3 deel te maken heeft daarmee. En wij zijn van mening dat je het kan beperken. En je mag best wel dingen aanraken, maar niet zo log als dat het nu gedaan wordt.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder of ze wil reageren.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil even in algemene zin reageren op hetgeen wat ingebracht is. Omdat het om een proces gaat van wensen en bedenkingen, zullen we even als college geen advies geven over de amendementen die ingediend zijn. Als wensen en bedenkingen dan ingediend zijn, aan jullie met elkaar hoort dat te bespreken. Hè? En uiteindelijk, als er een meerderheid is voor een bepaald amendement, zullen wij dat meenemen in de vaststelling van de definitieve nota erfgoed. Hè? Om even het proces nu even helder te schetsen. Misschien even in algemene zin. Ik wil even benadrukken dat de erfgoednota inclusief bijlagen 160 pagina's is. Dus niet 160 pagina's plus bijlagen. De nota zelf is exact 48 pagina's. Dus ik wil even het een beetje downsizen dat het wel een omvangrijk stuk is, maar toch niet zo erg is als het voorgesteld wordt. En waarom is het zo breed? Het is bewust heel breed. Het is een programma. Daar moeten we misschien met elkaar, ook wij, nog even aan wennen. Het is een bouwsteen voor het programma, een omgevingsprogramma, wat straks binnen recreatie, toerisme en erfgoed gaat vallen. En deze nota is al opgesteld in lijn van wat je van een omgevingsprogramma mag verwachten. Dus daarom wordt er ook veel aangehaald en aangehaakt bij de omgevingsvisie. En wordt gekeken op welke punten haakt erfgoed aan bij de ambities die in de omgevingsvisie staan. En erfgoed is breed. Ik denk dat de heer de Lasoyas dat exact goed zei. Hè? Immaterieel erfgoed, veel tradities, veel ambachten, maar ook materieel erfgoed in de zin van gebouwen, landschappen, wat onder de grond zit, archeologie. Dus erfgoed is ontzettend breed en raakt op heel veel aspecten, ook op de Sustainable Goals. Dan heb je het bijvoorbeeld over duurzame economie. Je hebt het over om een dorp op elkaar te zetten, mensen zich thuis laten voelen, recreanten hier, activiteiten laten ondernemen, wordt heel vaak gebruik gemaakt van erfgoed. Dus er zit juist ook heel veel verbinding tussen erfgoed en economie, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Dus je hebt het over hoe kun je een omgeving opnieuw herrichten, gebruik maken van hetgeen wat er vroeger was of wat er nog staat. Dus juist heel bewust dat de erfgoednota breed ingestoken is en ingestoken is op kansen die er zijn om erfgoed veel breder te benutten dan in de oude erfgoednota was. Want die was, zoals we nu tegenaan kijken, veel te smal. Die focuste alleen op gebouwen, om die te beschermen. Een stukje subsidies nog, en dat was het ongeveer. Dus we hebben heel veel bewust voor gekozen om erfgoed in brede zin te beschouwen, in al de onderdelen die ik net noemde. Maar ook in samenwerking met de stakeholders op te pakken. Dus vandaar dat een uitgebreid participatietraject is doorlopen met de heemkundekringen, mensen vanuit natuur en landschap. En uiteindelijk ligt er een programma met doelen. En een aantal onderdelen die net benoemd zijn, die ook in de wensen en bedenkingen terugkomen, gaat over de verdere uitwerking. Dus het aanwijzen van monumenten bijvoorbeeld. Of het beschermen van bolle akkers. Of dat soort onderdelen zijn in lijn met de doelen zoals die geformuleerd zijn in dit programma. Maar vragen om een verdere uitwerking. En de afweging straks tussen wat krijgt voorrang, tussen het een of het andere, die vraag werd door de heer Nijs gesteld, die wordt straks door u zelf gemaakt in het omgevingsplan. Dus uiteindelijk zet het programma de doelen uit, dat gaan we uitwerken, dat kan of vertaald worden in beleidsregels, dat is dan de bevoegdheid van het college. En als je het naam over ruimtelijk aspect hebt, worden die vertaald in voorstellen in het omgevingsplan. Dus uiteindelijk zitten we nu eigenlijk in de tussenlaag vanuit de omgevingswet, de omgevingsvisie vastgesteld door de raad, de tussenlaag van de tompoes, laat maar zeggen de programma's, en het omgevingsplan weer vastgesteld door de raad. Dan misschien eens iets opmerking ook van de heer Lashoijers over continuïteit. We zijn blij dat we nu daar weer die continuïteit wel hebben. En we vinden het ook heel vervelend dat die continuïteit er niet was, ook richting de heemkundekringen. En we hebben nu gelukkig weer een organisatie die ervoor staat, die enthousiast is. En die ook enthousiast aan de slag is met de heemkundekringen. We krijgen daar nu juist ook positieve reacties op terug. Daar ben ik heel blij mee. Waar we zeker niet blij mee zijn, is dat inderdaad ons erfgoedregister niet blijkt te kloppen. Dus we hebben een lijst met monumenten, waar monumenten op staan. Maar als we dan terug gaan zoeken op welk besluit is het gebaseerd dat dit pand een monument is, dan zijn niet bij alle panden de juiste besluiten of de juiste data of onderlinge stukken te vinden. Dat is het probleem. En dat vergt heel veel uitzoekwerk, omdat we dan decennia lang terug moeten. Nou, dat is ook... Nou, door de nieuwe bezetting van de erfgoedafdeling boven water gekomen. En vandaar dat het belangrijkste punt nu is de basis op orde brengen van de erfgoednota. Natuurlijk is dat heel vervelend, maar van de andere kant, we hebben het geconstateerd en er wordt aan gewerkt om het gewoon weer op orde te krijgen. Dan één ding wat ik naar aanleiding van mevrouw Groenewegen zou willen zeggen. De werkwijze die u beschrijft in de wensen en bedenkingen over het aanwijzen van monumenten is iets wat wij absoluut niet herkennen. Dan wil ik niet zeggen dat het niet klopt dat die mevrouw verteld heeft, maar ik zou dan willen vragen of ze met ons contact op wil nemen. Dan weten wij het adres en dan kunnen we wellicht achterhalen wat daar gebeurd is. Maar aan zich is het in ieder geval geen werkwijze die wij normaal gesproken toepassen. Ik denk dat ik dan de grote lijn de vraag beantwoord heb.
Meneer Rabels. U begon met te zeggen, en ik vertaal het even vrij, wen er maar aan, zo gaat het in de toekomst altijd, want we hebben de omgevingsvisie en van daaraf afgeleid worden alle andere dingen gemaakt. En die snap ik. Maar ik word dan wel een beetje bang als dat betekent dat we elke keer zo'n hele uitgebreide beschrijving krijgen van wat zit er allemaal in de omgevingsvisie, waarvan er dan voor een deel soms bij staat, ja, hier raakt de omgevingsvisie die erfgoednota. Maar in een aantal gevallen, en ik noem even 315, 316, 317, 317, 318 tot met 310, is dat weer niet zo. Dus in die zin is het een beetje onsamenhangend. Bij de eerste paragrafen zegt u, dit staat in de omgevingsvisie. Dat betekent voor de erfgoednota dat. Maar vervolgens verlaat u dat pad. In de notitie wordt het pad verlaten. En dan komen er alleen maar dingen in te staan die meneer Kuppens net ook zei. Van bedrijven met ommetjes en een wandelingetje tussen de middag. En ik doe een beetje badinerend, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dan is die hele verbinding met die omgevingsvisie toch ineens verdwenen. Dus ik ben toch wel een beetje bang. Nee, ik ben niet bang. Ik geef u de tip in de toekomst om te proberen dat in ieder geval duidelijker en compacter op te gaan schrijven. En dat is ook een beetje wat wij bedoelen. Er zit heel veel ballast aan wat niet over de erfgoednota gaat, maar wat te maken heeft met de bovenkant van de tompoes, zoals u dat zegt. Maar ons verzoek zou zijn om dat de volgende keer toch wat te beperken. Het daarover.
Nou, we zullen die tip zeker ter harte nemen. Kijk, als het duidelijker en scherper kan, dan moeten we daar zeker naar kijken. Maar het is wel zo, zoals ik net vertelde, is het in ieder geval bedoeld. En erfgoed is heel erg breed. En we zien, ja, ik hoef eigenlijk niet in herhaling te vallen, we zien veel kansen om daar...
Meneer Rabels, sorry, ik bedenk me nu ineens dat dit natuurlijk niet een normaal raadsvoorstel is met een stuk, maar het is wensen en bedenkingen. Ja. Dus dan is de wens en bedenking van onze kant, kijk dan bij de samenstelling van de definitieve erfgoednota nog even heel goed naar al die verwijzingen die misschien overbodig zijn of wat compacte vormen gegeven kunnen worden of wat dan ook. Dat is dan eigenlijk kort samengevat de ene bedenking die we hebben en de andere hebben we net al toegelicht.
Ja, maar... In het proces zult u dan een amendement in moeten dienen, waar dan deze wens en bedenking geformuleerd is.
Meneer Kuppens.
Dank, voorzitter. De wethouder is niet ingegaan op mijn commentaar dat er niet met ondernemers is gesproken. U probeert handig erfgoed aan economie te koppelen door te zeggen dat... toerisme en het karakter van het dorp ook vaak gaat over... de historie en dat geloof ik allemaal best. Ik ben ook wel eens geïnteresseerd om ergens een informatiebordje te lezen. Maar de strekking in de erfgoednota gaat veel verder. Daar heeft u het over vergroenen van bedrijventerreinen en wat de heer Raubels inderdaad zegt over het maken van ommetjes op bedrijventerreinen. Dat gaat veel verder dan de link die u legt tussen economie en erfgoed. En daar is bovendien met geen enkele ondernemer over gesproken. Dus ik ben toch benieuwd naar uw reactie daarop.
Wethouder van Laarhoven.
Ja, de onderdelen die u noemt, die zijn bedoeld als voorbeelden hoe je met erfgoed in relatie tot bedrijventerreinen en groen en woonwijken om kunt gaan. Als je naar het uitvoeringsprogramma kijkt, is daar verder geen actie op gezet. Maar het is bedoeld als voorbeeld dat op het moment als je vanuit een bedrijventerrein een ommetje zou willen realiseren en je zit in een omgeving die bij wijze van spreken cultuurhistorisch waardevol is, dan is het aantrekkelijk om daar een mooi ommetje te maken dat werknemers daar ook met plezier zeg maar, in de middag gaan wandelen. Zeg maar. Dus daar kun je je kracht gebruiken van historisch erfgoed. Zo is je bedoeld. Dus daar hoef je op zich. Bij de verdere uitwerking zul je dan in gesprek gaan met ondernemers. Maar niet meer en niet minder is het op deze manier bedoeld.
Meneer Kuppens.
Nou, voorzitter, als ik naar uw antwoord luister, dat is precies mijn punt wat ik al maakte. Dan wordt alles met alles aan elkaar verbonden. Natuurlijk, als u aan ondernemers op een bedrijventerrein vraagt van wat zou u willen? Dat het helemaal saai en grijs is of mooi groen? Dan zegt iedereen ja, mooi groen. Als je vervolgens vraagt, wordt dat dan thuis in een erfgoednota, denk ik dat 90% van die mensen zegt nee. Dus er wordt van alles aan elkaar gekoppeld. En dat is eigenlijk ook de strekking van de heer Raubels. Maar goed, VVD zal meegaan met het amendement of de wensen en bedenkingen van Balans. En ik wil daar mogelijk nog een extra aanvulling in doen, maar daar kijk ik zo meteen de fractie Balans wel even voor aan.
Dank u wel, meneer Kuppens. Dank u wel, wethouder van Laarhoven. Nee, toch nog meer dingen? Meneer Van der Boogaert.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag voor mevrouw Van Laarhoven over het amendement van Balans. Ik vraag me af van als wij dit amendement aannemen over de vrijwilligheid van het aanwijzen van monumenten, wat voor gevolgen dat gaat hebben over de uitvoerbaarheid van de wettelijke taken van het college. Want naar mijn weten is het een wettelijke taak van het college om in beeld te brengen, erfgoed in beeld te brengen, dat een wettelijke taak is van het college. En als er volledige vrijwilligheid bestaat en dat bewoners zelf zeggenschap krijgen over wanneer hun pand, hun grond in beeld komt voor erfgoed, kan dat niet ervoor zorgen dat het lastig wordt of onmogelijk wordt om de wettelijke taak van het college uit te voeren?
Wethouder van Laarhoven.
Ja, ik denk dat deze vraag buiten dit programma omgaat. Uiteindelijk is het een verdere uitwerking van de aanwijzing van monumenten. En wat ik wel wil zeggen, natuurlijk is het ook onze wettelijke taak om op waardevolle erfgoedpanden te beschermen. En dan zul je de afweging maken tussen enerzijds privacy en eigen zeggenschap van eigenaren en de maatschappelijke waarde die een pand heeft. Maar die afweging moet je dadelijk maken in de verdere uitwerking van een aanwijzingsbeleid. Maar dit is dus geen onderdeel van deze erfgoednota.
Meneer Raubels. Ja, maar nu ga ik een beetje in de gordijnen, want dan lijkt het er toch op alsof u zegt, als het erfgoed is, welke sticker we daarop plakken doet er even of het erfgoed is, dan is het eigendomsrecht eigenlijk niet meer zo relevant, want dan gaan wij gewoon een aanwijzing doen. En ik weet dat hier buiten valt, maar door nu antwoord te geven op de vraag van meneer Van der Boogaert, ontstaat wel deze discussie. Dus ik zou graag daar wel helderheid over willen hebben. Of u dus nu zegt dat het eigendomsrecht aan de kant geschoven wordt met een aanwijzing. Wethouder van Laarhoven.
Ik zeg niet dat we dat gaan doen. Ik zeg dat het een mogelijkheid behoort en dat we die afweging moeten maken. Wat laat je prevaleren op het moment dat je tot een aanwijzingsprocedure komt? En je hebt als college nog de mogelijkheid om te zeggen van nou, een bepaald erfgoed is dusdanig van belang, maatschappelijk belang, dat wij vinden dat we het aan moeten wijzen. Dan is er voor de eigenaar altijd nog een mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Of we kiezen meer vrijheid aan de voorkant. Zeg maar, we hebben bij wijze van spreken 10 monumenten die van hetzelfde kaliber zijn. En we willen die alle 10 eigenlijk graag aanwijzen. Maar we gaan in overleg met de eigenaar, vindt u gaat er mee akkoord. Dat hangt heel erg af van de waarde van het erfgoed. Maar nogmaals, het moet uitgewerkt worden in aanwijzingsbeleid.
Niemand meer?
Meneer Lozoyos.
Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Van Laarhoven had het zojuist heel even kort over de amendementen. Ik weet dat u daar niet op gaat reageren, normaliter. Maar ik zou het toch wel even willen weten voordat wij dadelijk een hele lange discussie gaan houden. Of bijvoorbeeld de amendementen van combinatie 95 niet iets te expliciet en in de uitvoering zitten en dus eigenlijk niet thuis horen in het programma.
Ja, met gevaar dat wij het.
Ja, en ik wil hem zo algemeen. Ik wil hem zo algemeen mogelijk houden. Want er staan bijvoorbeeld een verplichte beoordeling door een onafhankelijk erfgoed- en landschapsdeskundige. Zijn echt uitwerkingspunten. En die behoren volgens mij niet thuis in het programma. Kijk, als we het behouden tot de bullet. Bij de uitwerking expliciet aandacht te schenken aan cultuurhistorische waardevolle landschappelijke elementen, dan kan die volgens mij wel in het programma thuis horen. Maar
ik denk dat dat een perfecte formulering is.
Oké, nou dan weet ik voldoende, dank u.
Dan heeft u een tweede termijn, dank u wel, wethouder Van Laarhoven. Wilt u met elkaar in overleg? Meneer De Leijer, die wil dat zeker.
Uiteraard. Ik wil nog even hebben over het aanwijzen van monumenten. En daar heb ik de wethouder niet per se voor nodig, dus daarom tweede termijn. Waar we bewust van moeten zijn, is dat je als eigenaar bent van het materiële, dus de stenen, de grond, alles wat het huis. Maar het erfgoedgedeelte, de erfgoedwaarde, dat is een collectief eigendom. Samen hebben wij die erfgoedwaarde en dat is immateriële waarde. En dus bij een aanwijzing kies je ervoor om iets te beschermen. En dan kan het zo zijn in sommige gevallen, en dat is eigenlijk de praktijk in heel Nederland, met uitzondering zijn een paar gemeentes die dat volledig vrijlaten, dat dus de gevallen kunnen zijn dat je een monument aanwijst terwijl de eigenaar dat liever niet heeft. En natuurlijk niet met al die voorbeelden van dwang en onder druk zetten of iets dergelijks. En gewoon netjes met eventuele bezwaarprocedures. En ik denk niet dat we een van die uiterste gemeenten moeten zijn waarbij we altijd een eigenaar het laatste woord moeten geven. Want dan kunnen er situaties voorkomen dat er toevallig een eigenaar is. Hè? Dus je hebt een gebouw wat 200-300 jaar oud is, omdat de huidige eigenaar het toevallig niet wil, dat je dan dus dat niet kan beschermen. En wat ga je dan doen als die van eigenaar wisselt? Ga je het dan opnieuw proberen? En dan ga je 10 jaar later nog een keer opnieuw proberen. Dus er kunnen gewoon situaties zijn waarbij je dat doet. En dat geeft de wethouder volgens mij heel goed aan, dat je bij heel veel minder waardevol erfgoed die overweging wel kan meenemen. Die bezwaren dus ook in overweging moet nemen. En dan zegt, nee, dit zijn echt wel goede bezwaren, we doen het hier niet. Dus ik wil echt wel dat vertrouwen bij het college neerleggen. En ik weet ook dat bij naoorlogse monumenten, dat daar het plan was om heel veel monumenten aan te wezen. Volgens mij is het uiteindelijk een handvol geworden, omdat de wethouder al de ruimte gaf in de praktijk en eigenaren voor dat laatste woord. Waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar om even een beeld te geven dat het huidige college daar echt niet zo heel strikt of hard in zit. En echt die ruimte al geeft. Dus daarom kunnen wij het amendement ook niet steunen, omdat we denken dat dat hier niet thuis hoort.
Dank u wel, meneer De Leijer. Nog meer reacties op? Ook anders amendementen, mevrouw Groenewegen.
Ik ben het zeker mee eens. Hè. Erfgoed is gewoon heel belangrijk en ik snap de waarde daarvan zeker. Het is bij mij, denk ik, bij ons belangrijk dat die draagvlak blijft en dat je die draagvlak creëert met de bewoners. En door ze te verplichten en de dwang, zeg maar, als die gevoeld wordt, dan krijg je geen draagvlak. Daar gaat het om. En begin met de bewoners of de eigenaren die wel ervoor openstaan en maak daar dan, dat je draagvlak creëert zonder dat het dwang is. Ik ben van mening dat het dwang niet kan.
Meneer Leijer.
Ik denk dat we de grote lijnen eens zijn. Ik denk dat de praktijk is van mee dat er van dwang eigenlijk helemaal geen sprake is. Dus dat misschien dan eigen leven gaat leiden nu. En ik ben het er helemaal mee eens. Dus eigenaren meenemen erin in het belang van erfgoed en wat voor voordelen het oplevert en wat je dan nog allemaal kan. En ik hoop dat Balans daar ook mee eens is. Dat je het dus eigenlijk omdraait. Dus dat we het hier niet over hoeven te hebben in die zin over die dwang, maar dat we vooral het college de ruimte gaan geven, ook wat het advies wat ik gaf, om mensen vooral in te laten zien dat een monument helemaal niks engs en lastig is, maar dat het ook iets heel moois is en dat het ook nog juist heel veel kansen biedt om daar iets moois van te maken naar je eigen zin. En om dat beeld te veranderen, die ruimte hoop ik dat het college dat neemt. En ik hoop dat de balans daar ook mee eens is.
Meneer Raubels.
Ja, meneer...
Oh, oké. Okay. Leg mijn telefoon maar weg dan. Meneer De Leijer geeft een goede voorzet, want het draagvlak is natuurlijk van belang. En als wij mensen spreken over erfgoed en monumenten, dan schrikt iedereen. Want dan denkt iedereen, oh help, heel veel dingen kunnen gewoon niet meer. En dat is in ieder geval de vraag die ik heb richting combinatie 95, de twee amendementen die er liggen. Wat zijn nu precies de gevolgen daarvan? Ik kan het moeilijk inzien op basis van deze zinnen. Het enige wat ik zie is, er moeten meer dingen beschermd worden, waardoor er volgens mij minder mogelijkheden zijn om iets met bepaalde gebieden te doen. Dus mijn vraag is gewoon, wat zetten we met deze twee amendementen allemaal op slot?
Meneer Kuppens.
Dank voorzitter. Als combinatie 95 nog even wil nadenken over dat antwoord, dan kan ik me daar alleen maar bij aansluiten. Want ik vroeg dat al uit de losse pols toen ik het amendement nog niet gelezen had. Maar laat ik beginnen de vraag stellen aan combinatie 95. U hoort van uw eigen wethouder dat uw wensen en bedenkingen in feite gaan over uitvoering, dus hier niet thuis zouden horen. De kortste vraag is, bent u van plan om deze wensen en bedenkingen in te trekken? En de tweede vraag, en u dat niet van plan bent, vind ik het inderdaad bijzonder dat u met name ten aanzien van bolle akkers allerlei verbodsbepalingen wil gaan invoeren. Dat we elkaar nog een hand kunnen schudden dat een bolle akker een mooi stukje cultuurhistorie is, daar zijn we het wel over eens. Maar om u dan, niet is dat de vraag van de heer Raubels. U lijkt hiermee toch vooral allerlei verboden op stukken grond te gaan willen introduceren, waarvan in ieder geval de VVD denkt, wat zonde, het zou ook fantastische bouwgrond zijn. En volgens mij is dat precies wat u wil voorkomen. Dus lijkt me best als u dit soort amendementen intrekt.
Eerst meneer Nijs, dan meneer Leijer.
Ja, het is, ons is te oren gekomen dat bolle akkers geregistreerd staan als nationaal cultuurhistorisch erfgoed. Dus sowieso moeten die gewoon goed beschermd worden. We zijn het er wel mee eens dat het wel erg veel uitvoer is wat erin staat. En dus de vraag aan het CDA is eigenlijk, als we die punten eruit slopen, of zij dan met onze amendementen mee kunnen gaan, want dan zijn we daartoe bereid.
Eerst meneer Leijer, dan meneer Lozoyos.
Zoals ik van D66 gewend ben, zijn wij er vrij genuanceerd eens. Volgens de VVD is het genoeg om bij een nieuwbouwwoonwijk een informatiebordje te zetten van, hier waren ooit bolle akkers en dat was heel prachtig. En nu wonen er mensen.
Ja, goed idee.
En wij kunnen ons vinden in het voorstel van het CDA. Dus als de tekst zo...
De voorstel gedaan.
De wethouder heeft aangegeven dat hij het perfect heeft verwoord, toch? Ja. Dus nou, die tekst, pakken we die. Als combinatie het er ook in kan vinden, dan denk ik dat we dicht bij een meerderheid zijn.
Meneer Lozoyos.
Ja, dank u voorzitter. Ik had inderdaad een poging gedaan om het te verwoorden zodat het duidelijk werd voor de wethouder. Ja? Het amendement met betrekking tot de bolakkers die vinden wij iets te ver gaan en iets te specifiek. Het andere amendement waarin u cultuurhistorische waardevolle landschappelijke elementen benoemt en daar een aantal voorbeelden bij benoemt, daar zou u ook de bolakkers bij kunnen benoemen. En als u daartoe laat, dan kunnen wij daarmee instemmen. Ja. Dus wij zien graag een ander amendement tegemoet.
Mevrouw Nooyen, dan meneer Schaps.
Ik denk dat het amendement wat wij hebben voorgesteld, dat eigenlijk de lading dekt, het algemeen stelt, maar de landschappelijke, cultuurhistorische elementen daar duidelijk bij inbrengt. Dus als u het daarmee eens kunt zijn, dan hebben we
hem. Meneer Lozoyot.
Die was ik even vergeten. Ja, als u daar uitgangspunt uithaalt uit het amendement, dan kunnen wij daar inderdaad mee instemmen. Want ik vind het in die zin geen uitgangspunt, maar het is wel van belang om dat verder mee te nemen in de verdere uitwerking. De uitgangspunten zijn daadwerkelijk iets anders in de erfgoednota.
Mevrouw Nooyen.
Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, want ik denk wat vooral belangrijk is om als uitgangspunt mee te nemen, is dat landschappelijke elementen en landschappelijke of cultuurhistorische landschappen ook immaterieel erfgoed zijn. En nu, dat wordt wel in de tekst steeds genoemd, maar de extra aandacht die in de uitgangspunten wordt genoemd, staat er dan niet in. En daar zou ik graag een extra aandacht voor hebben, dat dat ook landschap of landschapselementen daadwerkelijk immaterieel erfgoed zijn, die hun ook bescherming behoeven.
Even geen vingers meer. Meneer Schalk zal ik schreeuwen, meneer Rabbels. Meneer Lozeus, mag ik nog directe reactie?
Ja, een directe reactie. Want als ik kijk naar de uitgangspunten die staan op pagina 29, dan heb ik het over de erfgoedbasis meer op orde, betere borging van erfgoed in en voor de toekomst. Erfgoed van Boksel is beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar. En erfgoed wordt meer verjongd. Dat zijn de uitgangspunten. Daar behoort cultuurhistorische landschappelijke waarde niet toe, maar het is wel van belang. Dus als u de zin aanpast, dan kunnen wij ermee instemmen.
Meneer Rabbels.
Ik weet niet hoe dat komt, maar oké, nu is het beter.
Activiteit op mobiele devices storen altijd op de microfoon.
Ja, maar zonder kan ik niet, sorry.
Nee, maar ik zie mevrouw Groenewegen.
Nee, dat is
het. Oh, nee, ik heb die van mij al neergelegd. Dus,
maar als het er dichtbij zit, dan
okay, maar even,
wil het reageren.
Ik had eerst een vraag aan combinatie 95, want er werd net gezegd, de bollenakkers hebben al een beschermde status. Dus is mijn vraag eigenlijk of amendement 1 dan niet overbodig is. Want als we toch die beschermde status hebben, dan is dat zo. En de tweede vraag die ik had aan D66, die knoop ik maar even aan vast, gaat over amendement A4. Waarin D66 voorstelt om op korte termijn de commissie ruimtelijke kwaliteit een bredere invulling te geven. Ik kan me herinneren, maar ik kan nu echt niet meer terugzoeken. Ik kan me herinneren dat die discussie al eerder hier geweest is. En dat om bepaalde redenen, maar ik weet niet meer wat de redenen zijn, misschien dat anderen mij kunnen helpen, er toen voor gekozen is om die uitbreiding niet te doen. Meneer De Leijer.
Het is eerder een discussie geweest, want ik heb eerder gevraagd van nou, we hebben als gemeenteraad die verordening vastgesteld waarin staat dat die bredere invulling kan. Wanneer gebeurt dat dan? En daar is eigenlijk nooit antwoord op gekomen wanneer dat gebeurt. Dus deze extra constatering is gewoon, als we deze erfgoednota aannemen, deze beleidsdoelen, dan zien wij het echt noodzakelijk dat dan ook die commissie van de juiste disciplines is voorzien. Want anders kunnen we deze beleidsdoelen nooit halen. Dus dit is niet meer dan een wens of bedenking, eigenlijk een bedenking van oké, maar als we dit dus, als jullie dit willen doen, dan kan dat niet zonder een brede invulling van die commissie ruimtelijke kwaliteit. Dus in die zin is het een bedenking die hierbij past. Los van wat de redenen mogelijk eerder zijn geweest om het niet te doen. Ja, dat weet ik zo ook niet.
Ja, even op de heer Rauwels, want ik kan me die discussie ook herinneren. Maar volgens mij was het feit zo dat we een welstandscommissie hadden. Ja. Een commissie die beeldpanden, bepaalde panden van buiten de gemeente alsnog beoordeling ingehuurd werden om die te beoordelen. Het was mij ook niet meer heel duidelijk, maar we hebben een discussie over gehad. En het was een soort invulling die er wel aan vast had. Dus ik ben hem even kwijt. Ja.
Ik zal deze technische vraag beantwoorden. Ja. We hadden vroeger een commissie welstand en een commissie monumenten. En daar gaat het andere amendement ook over. Dus daar wil ik ook even goed. Dat is wel goed om dat nu te benadrukken. Er waren twee commissies en die gaven onafhankelijk advies. In de omgevingsvisie is het idee, met de omgevingswet, we gaan integraler werken. Dus de gemeente is verplicht om een commissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen. Iets wat heel veel steden eigenlijk al jaren doen uit zichzelf, omdat ze daar de meerwaarde van inzien. Eén commissie die op alle disciplines adviseert. En die adviseert positief of negatief. En dat hebben wij wettelijk moeten doen met de invulling van de omgevingswet. Wat wij hebben gedaan is eigenlijk gewoon die twee commissies bij elkaar gezet en hem niet nog breder ingevuld. Maar dat hebben we wel met een verordening al vastgesteld dat kan. De verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 2023 ingesteld. En dat is ook overweging het andere amendement. En het idee is dat die integrale gaat beoordelen. Maar eigenlijk doen we dat nog niet, omdat wij de disciplines er nog niet in hebben zitten. Dus we handelen nog niet in de geest van de omgevingswet. En dan ga ik meteen even over naar het tweede amendement. Die beeldbepalende panden, het is ook al eerder een discussie geweest. De toezegging van de wethouder was toen om dat gesprek aan te gaan. Hoe kunnen we die beter beschermen? Want nu was het zo, als je een beeldbepalend object wil slopen, dan mag dat zonder advies van de monumentencommissie. Als je hem wil aanpassen, moet dat met. Dat is natuurlijk heel raar, want dan is het wel heel makkelijk om te slopen. Want dan hoef je de monumentencommissie niet langs. Die discussie is er geweest. Dus eigenlijk hebben wij al min of meer gezegd, we willen dat dat beter beschermd wordt, dat het gerepareerd wordt. En nu wordt in de nota nog steeds uitgespunt genomen dat dat dan nog een vraag is die beantwoord moet worden. Een tweede argument is, omdat we één integrale commissie hebben, is het ook niet zo heel veel extra werk. Want je moet al langs die commissie om aan de welstand te voldoen. En dat daar dan een erfgoedexpert bij zit, wat geen losse monumentencommissie meer is. Dat is eigenlijk een hele logische, want dan heb je beeldbepalende objecten waar gewoon even iemand van erfgoed meekijkt. Voorgestelde verbouwing, is dat acceptabel? En de commissie is heel professioneel, die weet dat een beeldbepalend object niet zo waardevol is als een monument. Bij een beeldbepalend object zullen ze ook sneller zeggen, dit is prima, mooi bedacht. En bij een monument, en bij een rijksmonument, is dat in tredes van hoeveel wijzigingen dat er mogelijk zijn. En dat is heel fijn, want de wereld is niet zwart-wit. Als iets een monument is, heeft het waarde. En als iets geen monument is, heeft het geen waarde. Dat is veel te zwart-wit. Dus met ander monument willen wij die categorie beeldbepalende objecten weer beter borgen. En die keuze dus nu al maken en niet pas in de toekomst. Dat willen we niet openlaten. Nou, heb ik een heel verhaal van gemaakt. Hopelijk steunen jullie allebei onze amendementen daardoor.
Mevrouw Nooyen.
Ik vraag aan de heer Leijer. Van beeldbepaalde objecten vallen landschappen, cultuurhistorische landschappen daar dan ook onder?
Meneer Leijer.
Goede vraag. Ik gebruik de term beeldbepaald object en niet beeldbepaald pand. Dus ik vermoed inderdaad dat dat breder kan zijn. Maar dat weet ik ook niet 100% zeker hoe dat ingevuld is.
Meneer Lozoyos.
Ja, dank u voorzitter. Ik zou graag even willen reageren op de twee amendementen van D66. Want volgens mij staan beeldbepalende objecten expliciet benoemd in de erfgoednota en ook in de uitvoering, in het uitvoeringsprogramma dat erbij is toegevoegd. Dus ik weet niet wat dit amendement dan extra nog toevoegt aan de erfgoednota. En met betrekking tot de andere motie, de commissie ruimtelijke kwaliteit een bredere invulling te geven. Volgens mij moeten wij dat via de verordening doen. En hoort dat ook niet helemaal thuis in het programma hier.
Het amendement bedoelde u?
Het amendement bedoel ik. Zei ik motie dan?
U zei motie.
Oh, ik bedoel amendement.
Meneer Leijer.
Twee dingen. In de erfgoednota staat dat we een keuze moeten maken wat we met de beeldbepalende objecten gaan doen. Van de lijst afvoeren of beter borgen. En dit amendement zegt gewoon, wij kiezen voor als gemeenteraad voor beter borgen en niet afvoeren. Dat staat specifiek bij de actiepunten. Dus dit amendement is wezenlijk nuttig. En daar staat ook uitgelegd in wat er in het verleden dus mis is gegaan in die procedures. Tweede is, wat ik net al zei, het is een bedenking niet per se om de erfgoednota aan te passen. Het is een bedenking als deze erfgoednota uitgevoerd en je wil die doelen behalen, dan is dat ook nodig, die bredere invulling. Anders kun je deze doelen niet zo behalen van een integrale beoordeling. Dus het is eigenlijk een bedenking, niet specifiek om dit stuk te wijzigen, maar een bedenking van, dan moet je daar ook echt aan denken, want anders is het niet haalbaar.
Mevrouw Nooyen en meneer Kuppens.
Ja, en dan denk ik dat nogmaals het belangrijk is om vast te stellen wat beeldbepaalde objecten zijn. Want nu uit de antwoorden blijkt dat daar discussie over kan staan. En is mijn pleidooi om ons amendement dus aan te nemen, zodat cultuurhistorische landschappen extra aandacht krijgen en meegenomen worden in de lijst, dat extra belangrijk is.
Meneer Kuppens.
Dank, voorzitter. Spijt me te zeggen, de heer De Leijer, maar ik kan u niet volgen. En ik heb ook erg veel moeite met dat u die amendementen indient, maar dat die amendementen volgens u blijkbaar thuis horen in de erfgoednota. Er werd door Balans al geconstateerd, het is een nota van 160 pagina's inclusief bijlagen. Waarvan in ieder geval de VVD vindt dat er veel te veel ruimere dingen in staan. Maar het leidt blijkbaar tot zoveel
discussie dat u het nodig vindt om amendementen in te dienen of wensen, hè, en bedenkingen ten aanzien van hoe de invulling van de commissie ruimtelijke kwaliteit eruit moet zien, hoe we beter moeten omgaan met beeldbepalende objecten. Ik kan die discussie niet volgen. Ik denk maar één ding. Dit is dus blijkbaar niet wat we ieder op zijn eigen beoordeling verwacht van een erfgoednota. Dus laten we deze erfgoednota dan terug naar de tekentafel sturen. Dat we die wat beperken tot wat zaken die echt tot erfgoed gaan en waar u lekker los kunt op hoe volgens u de samenstelling van een erfgoedcommissie eruit mag komen zien. En verder gaat me dat veel te ver om daar vanavond op in te gaan. Dus die amendementen zullen wij ook niet steunen.
Meneer Leijer.
Ja, ja, zal ik eens van zeggen. U zit helemaal in de wereld van dat de wethouder dingen zou verstoppen in deze nota en zo. Dus vanuit dat wantrouwen snap ik dat u deze nota niet wilt aannemen. Tegelijkertijd heb ik prima gefilterd waar het echt om gaat. En heb ik deze twee inhoudelijke voorstellen gedaan. En ja, ik moet eigenlijk altijd bij mezelf zoeken. Maar ja, ik heb volgens mij duidelijk uitgelegd. Dit zijn inhoudelijke voorstellen om te wijzigen. Ja, ik spijt me dat u het niet kunt volgen. Ik heb gewoon precies uitgefilterd uit de voorstellen wat de gemeente, wat het college wil. En deze twee dingen wil ik daaraan wijzigen. Deze bedenkingen heb ik daarbij. Dus ik vind het prima om het gewoon te behandelen. En ik ben eerlijk gezegd, ik snap, het gaat er helemaal over dikke pakken papier en zo. Maar het zijn precies Balans en VVD die bij zonneparken alle honderden e-mails van de ambtenaren wilden bestuderen. Het is helemaal niet zo heel veel. Dus ik snap echt niet wat het probleem vanavond is waar het over gaat. Er zijn 45 pagina's en de rest is bijlage. En wat we allemaal weten, heel veel mensen lezen de bijlage niet. Ik eerlijk gezegd, ik heb ook niet 160 pagina's in mijn vrije tijd gelezen. Ik heb me geconcentreerd op de doelstellingen van de gemeente en daar heb ik van het college. En daar heb ik twee wijzigingsvoorstellen voor. En langer ga ik het ook niet maken.
Punt is duidelijk. Meneer Rabbels.
Ik wilde eigenlijk bijna tegen meneer Leijer zeggen, ieder zijn hobby. En ieder zijn interessegebied. Ja, ik wil dus duidelijk dat uw interessegebied hier wat meer ligt misschien dan dat van ons. Het is wel duidelijk dat u dus zegt, ik heb een amendement, of misschien zelfs wel twee, die hier niet echt direct betrekking hebben, maar wel als gevolg van enzovoort. Dus wat dat betreft denk ik dat wij tegen gaan stemmen, omdat we het niet relevant vinden voor deze situatie, maar wel later in het traject wellicht nog een keer. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag aan combinatie 95. Wat zij nu gaan doen met amendement Bolle Akkers, waarvan ik dus zei, volgens mij is die beschermd en niet meer nodig. En het tweede was over die landschapselementen, is dat dan niet gedetailleerd? Wat gaat u daarmee doen? En wij moeten een keer een besluit gaan nemen, dus we gaan een keer schorsen. En voor de schorsing wil ik wel graag weten wat u hiermee gaat doen. Meneer Nijs.
Om te bepalen wat we ermee moeten doen, hebben we die schorsing nodig. Dus.
Ik hoor een schorsing
aankomen.
Voordat
een schorsing wordt aangevraagd.
Ja, twee alternatieven. Hè. Of je gaat alle amendementen in stemming brengen, individueel. Of je gaat kijken of je ze een beetje bij elkaar kan brengen en met elkaar mee kan denken. En vervolgens.
Maar mag ik nog het woord voeren voordat er een schorsing wordt aangevraagd?
Dat mag u.
We hebben alle amendementen mooi besproken, behalve amendement 8. Wensen en bedenkingen met betrekking tot onder andere carnaval en de bloedprocessie. Dus ik zou wel graag willen weten wat u daarvan vindt.
Ja, meneer Van der Veen, hoort het woord carnaval.
Weet u wat, meneer Hilders-Boljos? Dat amendement carnaval mag u van mij hebben.
Meneer Rabbels. Ja, het feit dat wij er niks over gezegd hebben, betekent dat wij het er volledig mee eens zijn en dat het eigenlijk gewoon het enige goede amendement is, behalve onze eigen amendementen, wat hier tussen zit. Willen reageren op de bloedprocessie of het carnaval? Meneer de Nijs.
Ja, wij vinden het ook een goed amendement, net als vele anderen.
Meneer Van der Braak.
Ja, ik heb nog niet zo heel veel gezegd, maar deze kan ik ook steunen inderdaad. Je snapt denk ik wel, waarom, de heer Losoyos.
Meneer Kuppens.
Dank, voorzitter. Het is natuurlijk... zo'n amendement wil natuurlijk iedereen steunen vanuit wat iedereen zegt. Uiteraard steunen we een amendement carnaval helemaal als het over een week voor de deur staat. Maar eigenlijk valt hij in hetzelfde rijtje als mijn verwijt naar de heer De Leijer. Of eigenlijk het verwijt niet naar de uitleg van de heer De Leijer, maar naar de kwaliteit van de erfgoednota. Als er 180 pagina's erfgoednota zijn die van links naar rechts vliegen, en u zegt van ja, als we dan toch 180 pagina's aan het freewheelen zijn, dan kan ik nog wel een aantal dingen noemen die er niet in staan. Ja, wat denkt u dan dat de VVD gaat zeggen, nou dan, hè, dan gaan we alles maar wegstemmen en dan zullen we ook uw sympathieke gedachten over de carnaval en over de bloedprocessie wegstemmen. Nou, dat kunnen we, of wegstemmen, niet meer instemmen. Dat is lastig om daar consequent te blijven zo richting de carnaval. Dus die toezegging zult u dan waarschijnlijk wel krijgen dat we daarin meestemmen. Maar eigenlijk, u kunt dat inkoppertje nu maken naar aanleiding van een slechte erfgoednota. Dus eigenlijk moet die erfgoednota terug naar de tafel. Maar dat amendement, dat zullen we u dan gunnen.
Dank u wel, meneer Kuppens. Tijd voor een schorsing. Wie gaat de schorsing aanvragen? Meneer De Nijs vraagt de schorsing aan. Heeft u enig idee hoe lang? 10 minuten. Is dat uitgangspunt? Ik schors de vergadering. Dames en heren, de aanvrager van de schorsing zit al helemaal klaar. Dus ik wil u vriendelijk vragen toch weer uw plaats in te nemen. En dan geef ik het woord aan de heer De Nijs.
Dank u wel, voorzitter. Over de amendementen even met een aantal fracties gesproken. En naar aanleiding daarvan trekken wij amendement 1 over de bolakkers in. En amendement 2 hebben wij met de goede adviezen van de heer Loshooijers aangepast. Moet ik die aanpassing voorlezen of komt dat daar gewoon op het scherm verwerkt?
Hij gaat op uw digitale schermpje, op uw iPad, tevoorschijn komen. Maar wellicht is het wel even verstandig om het toch maar even voor te lezen.
Okay.
Voor het geval de techniek ons in de steek laat.
Dan lees ik de wijziging voor. De Raad verzoekt het college om in de erfgoednoten en in de verdere uitwerking daarvan in de erfgoedverordening en het omgevingsplan expliciet vast te leggen dat cultuurhistorisch waardevolle landschappelijke elementen, bijvoorbeeld oude hagen, houtwallen, bollenakkers, hoogstamfruitbomen, solitaire bomen en andere historisch gegroeide beplanting een passende beschermingsstatus krijgen.
Dank u wel voor deze uitleg. Meer amendementen die aangepast zijn? Meneer Rauwels. Mevrouw Groenewegen, ook goed.
Dank u wel, voorzitter. Ik had er een stukje uitgehaald waar we nou van zitten te twijfelen van hoe had dat eruit gemoeten. Even kijken hoor. Bij A6, een stukje ertussen bij verwijzing naar de Global Goals. Zetten we nog een stukje tussen bij verwijzingen naar Global Goals. Verduurzaming en vergroening bedrijventerreinen en andere brede beleidsdoelen te schrappen of te beperken. Die willen we erbij hebben. En bij A5?
Ja, A5 nu.
De eerste stukje dat bewoners zeggenschap behouden over het moment en de wijze waarop een pand eventueel in beeld komt, willen we gewijzigd hebben in dat er samenspraak is tussen bewoner en gemeente als het pand in beeld komt voor eventuele erfgoedaanwijzing.
Dank u wel. Dat betekent dat A2, A5, A6 gewijzigd worden. Daar heeft iedereen kennis van genomen. Dan ga ik ervan uit dat de amendementen op amendement 1 na allemaal in stemming gebracht worden verder. Ja, meneer Schalks.
Ik heb daar nog wel een vraag over aan balans. Over amendement A5 of amendement 5. Want het voorbeeld wat de heer De Leijer gaf, hè, over een monument wat al 300 jaar een bepaalde status heeft. Hoe kijkt u daar dan naar? Ja, op het moment dat een inwoner of een eigenaar daarvan zegt, ja, ik zit daar niet op te wachten om daarin mee te gaan qua erfgoedwaarde. Dan bepaalt u dus eigenlijk, dan geeft u alsnog die vrijheid daarin.
Ja, eigenlijk wel.
Oké. Om even een klein beetje aan te vullen. Wat er nu toegevoegd is dat er met name samenspraak moet komen tussen partijen. En dat vinden we heel belangrijk, dat die samenspraak er is. En uiteindelijk hebben we natuurlijk allerlei juridische mogelijkheden. Dat weet meneer De Leijer denk ik nog beter dan ik. Wat er allemaal wel en niet kan. Maar wat we dus nu gezegd hebben, is dat we gezegd hebben dat zeggenschap behouden, et cetera, wordt vervangen doordat er samenspraak is tussen. En vervolgens heb je alle juridische mogelijkheden die er zijn. Maar daar gaan we hier verder niet op in. Maar het is misschien handig als de gewijzigde tekst er is, want dat maakt het ook iets makkelijker om het uit te leggen.
Zoals ik net al aangegeven heb, die gewijzigde teksten komen in IBAMS. Dat kan ik u zo meteen niet op het scherm laten zien. Dus u moet een schermpje erbij houden. Meneer Van der Heijden.
Ja, dank voorzitter. Meneer Raubos. Volgens mij zei de wethouder net al dat die samenspraak er is. Dus mij lijkt hij overbodig.
Meneer Raubos.
Ja, kijk, een wethouder kan van alles zeggen. En ik neem ook aan dat dat allemaal naar eer en geweten is. Maar wij vinden het wel belangrijk dat we het hier als bedenking ook aangeven. Dat wij vinden dat die samenspraak er ook gewoon moet zijn.
Alles gezegd over de amendementen? Ja? Dan is mijn eerste vraag nu. We gaan naar de klok van 11:15. Is dit het laatste waar u over wilt spreken vanavond en wilt u morgen verder? Of zeg je van... Ja? Ja, ik zie iedereen een beetje knikken, mevrouw Bemelmans.
Ja, misschien dan nog een ordevoorstel dat we in ieder geval nog vanavond accommodatiebeleid doornemen, omdat op de publieke tribune mensen van het podium Boksel zitten.
Dan is het dus niet het laatste wat u vanavond gaat behandelen, maar dan wilt u nog een andere. Maar die staat op een andere positie op uw agenda. En u heeft de agenda aan het begin van de avond vastgesteld. Dus dat betekent dat u automatisch eerst nog een ander voorstel gaat bespreken. Als u het deze avond wil doen. Ja, ik vind dat vervelend, maar dat is wel zoals uw procedure is. Als u uw agenda vastgesteld heeft, gaan we hem niet nog een keer wijzigen.
Voorzitter, mag ik daar een opmerking over maken? Even los van het onderwerp. Ik vind dat we met z'n allen ook wel meer in de geest van allerlei dingen moeten handelen dan naar de letter. Dus laten we alsjeblieft niet star vast blijven houden aan die afspraak.
Als u anders beslist is dan nu. Maar dat betekent dat u zeker niet voor 11 klaar bent vanavond. Dat is het verschil. Terwijl u ook van mij verwacht dat ik op een gegeven moment de tijd in de gaten hou en grens trek. Dus... Goed, dan is de vraag. Willen we na dit voorstel ook nog het accommodatiebeleid behandelen vanavond? Wie is daarvoor?
Eén vraag aan collega's stellen. Wie wil daar überhaupt iets over zeggen? Want als er twee partijen zijn, dan gaat het veel sneller dat het 8 partijen zijn.
Meerdere partijen. Nog een keer de vraag. Wie wil vanavond accommodatiebeleid behandelen? Partij van Arbeid GroenLinks en D66. Dat betekent dat die morgenavond behandeld gaat worden. Ja? Dan kom ik weer terug. Dus dan is het laatste onderwerp wat we vandaag behandelen dit onderwerp. Dus dat betekent dat we zo meteen gaan stemmen over het amendement. En dat betekent dat de amendementen die aangenomen worden in de plaats komen voor het beslissen geen wensen en bedenkingen in te dienen. Ja? Dan gaan we naar de besluitvorming met betrekking tot dit dossier. Amendement 1 is vervallen. Dan gaan we door naar amendement 2. Wenst er iemand met betrekking tot het aangepaste amendement 2 een stemverklaring af te leggen? Nee, dan gaan we over tot stemming over het amendement. Wie stemt er voor dit amendement? Dat zijn de fracties SP, combinatie 95, CDA, Partij van de Arbeid GroenLinks en Inbox. En D66.
sorry. Ja, daar heeft hij het mee gehaald. Ja. Dus dat betekent dat dit amendement het gehaald heeft. Amendement 3 van D66, wens zijn bedenkingen. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Nee, gaan we over tot stemming. Wenst er iemand stemming over dit amendement? Ja. Wie stemt er voor het amendement? Fracties SP, combinatie 95, D66, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Inbox. Ook dit amendement heeft het daarmee gehaald. Amendement 4 van D66. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Meneer Raubels.
Balans is tegen dit amendement omdat het geen betrekking heeft op de erfgoednota, maar meer op de uitwerking daarvan.
Dank u wel. Wenst er iemand stemming? Oh, sorry, meneer Lozoyos.
Wij stemmen voor het voorstel met de expliciete toevoeging dat korte termijn ook wat langer kan.
Dank u wel, meneer Lozoyos. Wens men stemming over het voorstel? Dank ik wel, ja. Wie stemt er voor het voorstel? Fracties SP, combinatie 95, D66, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Inbox. En ook dit amendement heeft het gehaald. Amendement 5. Een amendement van balans. Wens er iemand stemverklaring af te leggen? Meneer Rabbels.
Voorzitter, bij de andere dingen is me niet zo opgevallen, omdat ik niet weet wat de wijzigingen waren. En we toch tegen waren. Maar hier zijn in ieder geval de wijzigingen niet verwerkt. Maar staat in IBAF nu wel dan?
In IBAF staat goede tekst. Oké,
dan stel ik voor dat... Oh, daar zijn we voor uiteraard.
Geen stemverklaring. Stemming over het voorstel, ja denk ik. Wie is er voor dit amendement? Dat is de fractie CDA, Balans, VVD en SP. En dan heeft hij het ook gehaald. Ja. Amendement 6. Ook een gewijzigd amendement waar u de tekst van op uw iPad heeft staan, ingediend door Balans. Wenst iemand hierover een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We wensen wel stemming, denk ik. Wie stemt er voor deze amendement? Dit amendement moet ik zeggen. Fracties Balans en VVD. En daarmee heeft dit amendement het niet gehaald. 7 en 8 staan hier op het scherm. Dan hebben we nog 2 amendementen over. Nummer 7, wensen en bedenkingen van Partij van de Arbeid GroenLinks. Hij kunnen we helaas niet op het scherm laten zien. U heeft hem wel op uw eigen beeldscherm. Wenst iemand hier een stemverklaring over af te leggen? Niet het geval. Dan ga ik u vragen te stemmen. Wie stemt er voor dit amendement? Dat zijn de fracties van Inbox, Partij van de Arbeid GroenLinks, D66, combinatie 95 en SP. Daarmee heeft dit amendement het gehaald. En dan het laatste amendement, amendement 8. Wensen en bedenkingen van het CDA. Wenst hier iemand een stemverklaring over af te leggen? U heeft het allemaal kunnen lezen op uw iPad. Gaan we over tot stemming over dit amendement. Wie stemt er voor het amendement? Met carnavaleske groet vanuit de SP, maar het is de SP, VVD, combinatie 95, D66, Balans, CDA. De dames niet? Oh, gelukkig. Iedereen, dus... Heb ik iemand gemist? Nee, toch? Alle fracties? Ja. En de Inbox ook? Ja. Unaniem aangenomen. Dan wordt het besluitpunt van dit stuk geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de erfgoednota 2026-2030 veranderd in het amendementen die ingediend zijn. En daarmee... Ja. Daar mag u zich ook nog over uitspraken. Kunt u zich daarin vinden? Stemverklaringen? Niemand? Nee, met de wetenschap dat dit in de evaluaties meegenomen gaat worden. Om te kijken of dit de juiste manier is voor de toekomst.
wil ik wel van u horen of u nu stemt met het aangepaste voorstel.
Dan willen wij toch graag een stemverklaring afleggen dat deze procedure wel zodanig rommelig is dat we dus niet weten of we voor of tegen moeten stemmen. Ja, serieus, ik heb geen idee.
Nou, ik ga nog een poging ondernemen. U heeft amendementen ingediend. Er is een gedeelte van aangenomen, een gedeelte niet van aangenomen. De aangenomen komen in de plaats van het voorstel van het college om geen bedenkingen in te dienen. En u zegt nu van ja, we dienen die bedenkingen wel in. En dat zijn de amendementen die aangenomen zijn.
Maar voorzitter, een aantal van die amendementen zijn niet aangenomen. Die had ik graag wel aangenomen gezien. Ja. Dus dan stem ik dus tegen dit voorstel.
Ja, dat kan. Ga ik u nogmaals vragen, wie stemt er voor het aanpassen van het voorstel? Voor, ja, dus voor. Dus als je tegen bent, dan hou je hand laag.
Stemverklaring.
Stemverklaring, ja, die had ik net al gevraagd. Maar... Nogmaals. Hey, we gaan even een stap terug. Wenst er iemand met betrekking tot het aanpassen van dit voorstel, dus die wijzigingen van het geen bedenkingen indienen, dat gaat veranderd worden en er worden wel bedenkingen ingediend. Wenst iemand daar een stemverklaring voor af te leggen? Meneer Kuppens.
Dank, ik doe niet vaak een stemverklaring, maar ik vind de erfgoednota zoals die gewijzigd voorligt geen geschikt beleidsdocument, want het beperkt zich niet tot waar een erfgoednota zich tot zou moeten beperken.
Meneer Rabbels.
Nou ja, nogmaals, de stemverklaring dat we dus niet weten voor of tegen te moeten stemmen. En ik weet niet of we het kunnen onthouden van stemming of hoe dat dan werkt, maar ik heb geen idee wat we moeten doen.
Nee, het laatste kan zeker niet. Als u aanwezig bent in de zaal, moet u ook meestemmen.
Moeten we z'n allen naar de wc?
Dan moet u weglopen. Maar in dit geval, nogmaals, u gaat de erfnota niet beoordelen. Het beslispunt wat er stond was geen bedenkingen in te dienen. Dat heeft het college u voorgesteld. En door te amenderen heeft u aangegeven wel bedenkingen te hebben. En dat is hetgeen waar u over gaat stemmen. Dus dan stel ik nu de vraag, u heeft uw stem verklaard.
Mag ik het wellicht verhelderen? Zou ik het mogen verhelderen? Nee, zou ik het mogen verhelderen? Want nu gaat wellicht balans tegenstemmen. Wat we namelijk doen is, er is al een meerderheid voor een aantal amendementen waar u wellicht niet in heeft meegestemd. Dus dat wordt sowieso als wens en bedenking meegegeven aan het college. En u stemt er nu voor om het raadsvoorstel wensen en bedenkingen op die manier mee te geven aan het college. Dat is het enige wat u doet.
Met alles wat is aangenomen.
Nee, u bent het daar niet mee eens. En dat kunt u inderdaad in een stemverklaring nu inderdaad aangeven. Wij geven dit mee aan het college, maar we zijn het niet eens met de amendementen waar wij tegen hebben gestemd. Dat zou een passende stemverklaring zijn.
Heeft de Griffie die genoteerd? Want dat wordt onze stemverklaring.
Nou, voor mij is die duidelijk. Dus u gaat uw stemverklaring nog aanpassen?
Dat heeft meneer Los Hoyos voor ons gedaan. En dat wordt onze tekst nu. Met dank aan.
Ja. Meneer Kuppens, nog iets anders? Of,
Ik formuleerde net even een stemverklaring. Daar zal ik het wel bij houden. En ik wil ook tegen het geamendeerde raadsvoorstel stemmen. Want de uitleg van de heer Hoyos die klopt, maar dat is allemaal de techniek. Ik vind dit gewoon een waardeloze erfgoednota. Dus ik wil ook tegen het gewijzigd voorstel kunnen stemmen. Ondanks dat het in de uitleg alleen maar gaat over van wel of geen bedenkingen.
Goed, dan ga ik dus nu nogmaals vragen wie stemt er voor het...
Het spijt me, maar dan wil ik even een schorsing, want een aantal van ons, waaronder ik zelf, zijn toch nog steeds een beetje de weg kwijt. Vijf minuten.
Ik heropen de vergadering. En het woord is aan de heer Raubos.
Mevrouw Schelle wordt er emotie overmand. Maar goed, we hebben er nog goed over nagedacht. Nou, we zijn dus tegen het voorstel, waarbij we wel blij zijn dat er een aantal amendementen of één van ons overgenomen is. Maar we zijn tegen het voorstel, met dezelfde argumentatie een beetje als de VVD, dat we vinden, zoals de erfgoednota er nu ligt, en we weten wel, het moet nog een definitieve worden, dat daar veel te veel ballast in zit.
Zal ik dat als stemverklaring? Dat is de stemverklaring, prima. Dan zijn de stemverklaringen afgelegd. Dan ga ik u vragen te stemmen over het indienen van, of het hebben van bedenkingen. Want dat is hetgeen wat we veranderen. Wie kan zich daarin vinden? Ja, dus het hebben van bedenkingen in plaats van geen bedenkingen hebben. Dat zijn de fracties van Inbox, Partij van Arbeid, GroenLinks, CDA, D66, combinatie 95 en de SP. En daarmee is dat voorstel van het college veranderd. Dan schors ik de vergadering en dan gaan we morgenavond verder. Ja.